Dames, heren, de klok wijst exact 7:30 aan. Dus ik wil u bij deze van harte welkom heten bij de vergadering van de commissie Welzijn van 15 februari 2011. Ik begin met u te melden dat de heer Hendricks van het CDA vanavond niet aanwezig is en ook niet vervangen zal worden. Voor mevrouw Visser geldt hetzelfde en daarvoor zal de heer Van Gulik Donneurs vanavond waarnemen.
En de heer Van Baal is ook verhinderd, voorzitter.
Dat bericht had mij nog niet bereikt, maar bij deze meneer Van der Put, dankjewel. Dus de heer Van Baal is vanavond ook afwezig. Ik wil u vanavond vragen, als u het woord wenst te voeren, even te wachten tot ik u daadwerkelijk het woord heb gegeven. Dat is niet omdat ik niet hou van een vlugge discussie. Dat mag u bekend zijn. Alleen voor de digitale verslaglegging is het handig dat degene die daar de knoppen bedient ook weet wie er aan het woord is. En anders gaat er daarna enorm veel tijd in zitten om dat te achterhalen. Dus graag daarvoor vanavond uw begrip. Alvorens ik u vraag de agenda vast te stellen. Ik heb u per e-mail en ik denk dat de brief ook in uw bakjes heeft gelegen voorgesteld om vanavond het stuk over integrale jeugdgezondheidszorg, dat is de vorige commissievergadering van de agenda, afgevoerd. Om dat vanavond wel te behandelen. Ik wil u voorstellen om daar agenda punt 5 van te maken en de punten die nu 5, 6, 7 en 8 als nummer hebben, om er daar één bij op te tellen. En als daar niemand bezwaren tegen heeft, dan kijk ik naar rond of er iemand andere opmerkingen over de agenda heeft. En u zult overigens begrijpen, dat vergeet ik u nog te melden, bij agenda punt 6, de inlichtingen van het college, staat dat stuk. Daar stond dat het college een inlichting wou geven over dat agenda punt. U kunt zich voorstellen dat dat bij deze dan ook komt te vervallen. Hebben wij daarmee de agenda vastgesteld? Ik concludeer van wel. En wil ik met u verder naar agenda punt 2, het beleidsplan Back to Basics, de nieuwe koers. Ik begin met te zeggen dat de fractie van Lijst Giel-Goorle daarover eerder al schriftelijk vragen heeft gesteld. De antwoorden daarop zijn vandaag uitgegaan en u vindt die ook, als het goed is, allemaal op uw tafel. Wil ik u vragen wie over dit agendapunt het woord wenst te voeren? Ik zie de heer Kouwenberg, de heer De Vries, de heer Van der Merekel, de heer Van der Put en tot slot mevrouw Immink. Dan mag meneer Kouwenberg het spits afwijten. Ga u gaan.
Nou, voorzitter, ik vind het een goed stuk. Ik ben niet helemaal met het beleid eens, maar ik hou daar nou niet op in, want het was pas in 15 maart de vergadering behandeld. De financiële stukken daarover, die waren pas behandeld in juli. Dus er is nog een hele weg te gaan voordat we een besluit gaan nemen. En zodoende wil ik me eigenlijk eens goed voorbereiden, want het is toch wel een bedrag wat we dan naast de kerntakendiscussie nog krijgen, die we dan naast moeten leggen. We hebben dan moeten en kunnen gaan bezuinigen. Want het is natuurlijk wel de vraag, wie moet hem ontzien? In eerste instantie heb ik al gezegd, de minima moeten we zonder meer ontzien. En dan moeten we kijken of we niet toe kunnen gaan passen. We hebben eigenlijk al doen subsidie naar draagkracht. Dat wil ik zeggen, iemand die goed verdient, die hoeft in mijn ogen niet altijd subsidie te hebben. En dat doen wij wel met de peuterspeelzaal en andere dingen waar we het kunnen doen. We moeten kijken of we dit verder door kunnen voeren, zodoende dat we de andere mensen met een kleine beurs kunnen ontzien.
Dank u wel, meneer Kouwenberg. Meneer De Vries, ga uw gang.
Dank u wel, voorzitter. Allereerst wil ik namens het CDA hulde brengen aan de wethouders en aan de ambtenaren voor dit stuk. De aanpak met als hoofdkenmerken de uitvoerige inbreng vanuit het veld via het traject De Maatschappelijke Behoefte in Beeld, de discussie met raad en commissie, de voortdurende stroom van informatie aan alle betrokkenen en geïnteresseerden, het gaandeweg verlaten van het zogenaamde ouderdenken en de omarming van de kanteling. Die aanpak is zeer vruchtbaar gebleken en het CDA is tevreden over het resultaat. Toch zijn er een paar opmerkingen te maken en vragen te stellen. De gemeente kiest voor een nieuwe opstelling. Er wordt meer nadruk gelegd op de eigen kracht van mensen en sociale verbanden. En de gemeente, overheid, is niet meer de vanzelfsprekende probleemoplosser. Dit geldt in het voorliggende beleidsplan voor welzijn, inclusief WMO en gezondheidszorg, onderwijs, sport, kunst en cultuur. Citaat pagina 8. De gemeente Goorle gaat op een vernieuwende wijze om met het gedachtegoed van de kanteling, zoals door deze als uitgangspunt te nemen voor het gehele integrale welzijns- en onderwijsbeleid. Dat leidt tot de vraag. De beleidsruimte voor de gemeente is voor de genoemde terreinen niet steeds even groot. Vergelijk bijvoorbeeld sport en onderwijs. Zit daarmee niet al op voorhand een bepaalde onevenwichtigheid als het ware ingebakken? Een andere vraag. Ligt het niet in de reden om in de komende discussie over gemeentelijke bezuinigingen de lijn van de kanteling door te trekken naar het gemeentelijke beleid in zijn volle breedte? Wat het CDA essentieel vindt in de vraaggerichte of vraaggestuurde aanpak, de ruimte die zo gecreëerd wordt voor nieuwe of beter vernieuwende initiatieven. In het beleidsplan worden 3 hoofddoelen geformuleerd. Ten eerste het bevorderen van de maatschappelijke participatie, ten tweede het vergroten van zelfredzaamheid en ten derde het versterken van de kracht van de samenleving. Bij het eerstgenoemde hoofddoel wordt een onderscheid gemaakt tussen passieve en actieve maatschappelijke participatie. Achter dit onderscheid vermoed ik een verschil in waardering. Passief is dan bijvoorbeeld ergens lid van zijn, actief bijvoorbeeld er als vrijwilliger werkzaam zijn. Waarom wordt dit onderscheid gemaakt? Waarvoor is het relevant? Ik zou willen stellen dat het onderscheid tamelijk kunstmatig is, aangezien in de meeste verenigingen leden altijd wel in meerdere of mindere mate ook actieve leden zijn, dus niet louter consumenten zijn. Ten aanzien van het hoofddoel versterken van de kracht van de samenleving, moet de gemeente mijns inziens geen al te hoge verwachtingen koesteren omtrent haar mogelijkheden hier daadwerkelijk iets in versterkende of opbouwende zin te bewerkstelligen. De gemeente is hier grotendeels afhankelijk van het maatschappelijk middenveld. In het beleidsplan wordt weer een zwaar accent gelegd op het vrijwilligerswerk. Er wordt genoemd de hefboom voor een gezonde civil society. Ik denk niet dat het op de weg van de gemeente ligt, nog kan liggen om deelname aan vakbonden, kerkgenootschappen, politieke partijen, sociale bewegingen en dergelijke te bevorderen. Uit bijlage 3, pagina 11. Burgers laten zich niet dwingen, maar kiezen vooral op basis van persoonlijke motieven voor betrokkenheid bij de buurt of het al of niet verrichten van vrijwilligerswerk. In het verlengde van het voorgaande, als de gemeente zegt het sociaal netwerk van inwoners te willen versterken en de sociale samenhang te willen bevorderen, dan lijkt me dat een lastige onderneming. De gemeente zou daar wel op kunnen inspelen, bijvoorbeeld door taken met bijbehorend geld over te hevelen naar wijk- en buurtorganisaties, bijvoorbeeld ten aanzien van groenbeheer, speeltoestellen of bijzondere activiteiten. Bij zowel hoofdstuk 5, dat gaat over het sociaal netwerk, als hoofdstuk 6, dat gaat over de algemene voorzieningen, wordt nadrukkelijk ingezet op het ondersteunen van vrijwilligers, zowel individueel, hoofdstuk 5, als binnen een organisatie- of verenigingsverband. Hoofdstuk 6. Vraag, is dat niet dubbelop? Met hoofdstuk 7, individuele voorzieningen, had ik moeite. Het gaat hierbij met name om de kanteling binnen de WMO. Volgens de bijdrage 3, pagina 5, gaat het naar schatting om ongeveer 6% van het aantal inwoners van de gemeente Goorle. Vraag 1. Waarom is naar schatting en ongeveer het precieze aantal WMO-klanten zal toch bekend zijn? Vraag 2. Interessant zou zijn geweest om dat precieze percentage, al of niet 6%, af te zetten tegen gemiddelde van Noord-Brabant en Nederland. Zijn die percentages bekend? Maar los van deze vragen, ik veronderstel dat het leeuwendeel van de WMO-aanvragen betrekking zal hebben op mensen die een lichamelijke beperking hebben. Dan gaat het concreet om vragen als bijvoorbeeld deze. Is deze aanvrager voor zijn lokaal vervoer aangewezen op een scootmobiel? Dat is mijns inziens vooral een medische vraag. Kan iemand fietsen, al of niet op een aangepaste fiets, of een bepaalde afstand lopen? Hetzelfde geldt bijvoorbeeld voor een woningaanpassing, in hoofdzaak een medische beoordeling. Dan wordt er geen gesprek gevoerd over, kan een vrijwilliger of een mantelzorger hierin voorzien? Kortom, juist bij de individuele voorzieningen, als topje van de piramide, gaat het niet meer om het kantelen van de vraag, maar om de vraag. Kan iemand wel en in welke mate. Wat kan iemand wel en in welke mate is daarbij ondersteuning nodig? De laatste zin van het beleidsplan op pagina 26 vind ik daarom tamelijk omineus. Dan heb ik nog twee vragen niet genoemd. Die moet ik even namens de heer Hendricks. In het raadsvoorstel onder 8, in het onder 3, onder punt 3 staat dat de aanbieders uitgenodigd worden om een aanvraag in te dienen. De vragen dan zijn, is het zo dat alleen een algemene open uitnodiging wordt verstuurd, gepubliceerd, of gaat het alleen om een uitnodiging naar reeds acterende organisaties? Dus is het een open vraag of is het een gesloten vraag? Of mag iedere aanbieder inschrijven op het welzijnswerk dat zij meent te kunnen aanbieden? Tweede vraag. Pagina 13 onder 2 en pagina 14 onder 3 wordt gesproken over bewegingsonderwijs en over cultuur. Het bieden van de mogelijkheid tot opleiding van jongeren tot 18 jaar op het gebied van kunst en cultuur, respectievelijk sport. Vraag. Hoe ziet u dit voor zich? Geldt dit voor een onbeperkt spectrum aan mogelijke opleidingen? En hoe denkt u dat te kaderen en te toetsen per aanvraag? Dat waren mijn vragen. Dank u wel.
Dank u wel, meneer De Vries. Meneer Van der Brekel, aan u is het woord.
Ik weet niet dat hij zover kan. Nou, ik heb enkele vragen. Er wordt in het voorstel wordt voorgesteld om €25.000 beschikbaar te zetten bij inzet accommodatiebeleid. En dit wordt voorgesteld om dit extern te laten doen wegens objectiviteit. Maar gemeentebeleid is toch altijd subjectief door de visie die u voor zich hebt. Ja. Dan wil ik eigenlijk wel weten van, dan vraag ik me af. Vraag 2. En als we beslissen het niet extern te laten doen, hoeveel kost het onderzoek dan? Mijn derde vraag gaat over het beleidsplan. En basis P wil eigenlijk een textuele wijzigingsvoorstel voorstellen. Bij hoofdstuk 2, de gemeentelijke visie op welzijn en onderwijsbeleid, pagina 6. Kopje 3, sterken van de kracht van de samenleving. En daar willen we zin 9 van wijzigen. En die luidt, de gemeente kan en wil niet meer de oplosser zijn van alle problemen, maar zal uitgaan van de kracht, organisatiekracht van de samenleving die in de gemeente aanwezig is. Wij zouden daar graag anders zien. In de gemeente kan en wil niet meer alleen de oplosser zijn van alle problemen. Maar ook uitgaan van de organisatiekracht van de samenleving die de gemeente Goorlen aanwezig is. De reden hiervoor is dat we de oude zin, dat wij daar een gevoel hebben van de gemeente doet niks meer en de gemeente zoekt het maar uit. Dat terwijl de overheid volgens dit beleidsplan noodzakelijk blijft naast de kracht van de samenleving. Kijk bijvoorbeeld naar jeugd, mantelzorgers en toegankelijkheidsbeleid. Wij hechten waarde aan het samenwerken tussen burger, overheid en samenleving. Zij zijn partners voor elkaar en zij moeten elkaar niet in de steek laten. Wij als SP begrijpen zeer goed dat de gemeente niet de allesoplosser is, maar wel samen met de samenleving en dus ook met elkaar kijken van waar kunnen wij verantwoordelijk voor zijn als gemeente, maar waar kan de burger zelf ook verantwoordelijk voor zijn. Dus dat we toch nog die samenwerking houden. Mijn vraag is, wat vindt de wethouder hiervan en zijn andere commissieleden het hier ook mee eens? Met deze kleine, maar filosofisch grote wijziging. Mijn vierde vraag gaat over Tijdens de themabijeenkomst is door enkele leden van de raad en de commissie naar voren gekomen dat ze de minima natuurlijk willen blijven helpen met het meedoen in de samenleving, dus die te steunen. Ook in het beleidsplan wordt de behoefte van financiële toegankelijkheid onderstreept, waarin een taak ligt voor de gemeente en verenigingen. Daarom is mijn vraag aan de wethouder, wordt het solidariteitsfonds nu niet aangepast, zodat ook volwassen minima hiervan gebruik kunnen maken? Want dat is tot nog toe nog steeds niet het geval. En iedereen hier zegt dat ze dat belangrijk vinden. Dus ja, wordt dat dan ook veranderd? En zijn de andere fracties die het ook mee eens? Want we moeten niet alleen mooie woorden zeggen, maar ook mooie daden verwezenlijken. Dat waren mijn vragen.
Dank u wel. Meneer Van der Put, ga u gaan.
Dank u wel, voorzitter. Voorzitter, op de eerste plaats de complimenten voor dit plan wat voor ligt. Er is heel veel werk verricht door twee wethouders, door ambtenaren en ook door de externe partijen. En het resultaat is dat er gewoon een goed en helder verhaal ligt. Goed en helder in die zin dat het een goede inventarisatie is van zeg maar het complete welzijnsterrein. Zonder al die sectoren hier nou te gaan opnoemen. Wat we wel een beetje missen is de keuzes die gemaakt zouden moeten gaan worden. Zoals ik het lees, wordt nu eigenlijk aan de marktpartijen overgelaten om een offerte in te dienen voor 1 mei. En eigenlijk wordt het aan die partijen overgelaten wat ze precies gaan aanbieden. En mijn vraag is eigenlijk, op basis van welke criteria gaat u nou eigenlijk straks die subsidies verlenen? Dus die criteria, die missen we een beetje. Waar ik ook een beetje een beer op de weg zie, dat is de besluitvorming die daarna moet plaatsvinden. 1 mei moeten alle offertes worden ingediend en dan zijn er notabene 2 vakantieweken ingepland om de besluitvorming te plegen, zowel financieel als inhoudelijk, om die offertes toe te gaan kennen. En ik vrees dat daar nog wel eens een frictie kan gaan optreden. Een andere vraag is in hoezeer dit verhaal zich verhoudt tot het zogenaamde scenario-denken, waar wij straks in de commissie Algemene Zaken nog wat woorden aan gaan wijden. Is dat vanuit diezelfde visie geschreven? En zo ja, vanuit welk scenario is dat dan geschreven? En mijn laatste vraag is eigenlijk van, waar liggen nou de financiële kaders? Er worden wat bezuinigingsbedragen genoemd in de nota. Maar zijn dat de bedragen die nog gebaseerd zijn op het oude bestuursakkoord, waarin er uitgegaan werd van 5 jaarlijkse bezuinigingen van oplopend 6 ton naar 3 miljoen. Terwijl we nu al weten dat we het komend jaar 1,4 miljoen moeten gaan bezuinigen. Dus is die bezuinigingsopdracht die we straks hebben van 1,4 miljoen, staat die in verhouding tot de bedragen die hier genoemd worden? Tot zover, voorzitter.
Dank u wel. En tot slot, mevrouw Emmink. Ga u gaan.
Dank u wel, voorzitter. Op de eerste plaats wil ik me heel graag aansluiten bij de woorden van waardering die mijn voorgangers hebben uitgesproken over dit stuk. Helder, duidelijk. Het spreekt lef uit en een kanteling waard, zou ik zeggen. Ik heb 2 kleine vragen. En dat heeft ook mee te maken met de vraag die meneer De Vries heeft gesteld namens de heer Hendricks. En het gaat over bewegingsonderwijs. En over de cultuureducatie. Aan de hand van de themaavond is daar namelijk toegevoegd dat het bieden van de mogelijkheid tot opleiding van jongeren tot 18 jaar op het gebied van sport aangeboden gaat worden. Dat een doelstelling is. En ook onze vraag is van wat wordt hiermee precies bedoeld? Wat voor soort opleidingsmogelijkheden gaan er geboden worden? En wat ik eindelijk toch even wil aangeven, wat ik een beetje mis, wat ik een beetje zorg over heb, wat eruit is gehaald, namelijk zowel bij cultuureducatie als bij bewegingsonderwijs, is namelijk de doelstelling dat kinderen op een laagdrempelige wijze kennis kunnen maken met veel verschillende sporten en verenigingen. En wanneer je die oude doelstelling eruit haalt, ben ik bang dat wanneer je daarvoor in de plaats de doelstelling creëert door het mogelijkheid van opleiding, dat je niet alle doelgroepen, met name de kwetsbare jongeren, daarmee bereikt. Mijn tweede vraag gaat over het raadsvoorstel zelf. En ook deze gaat over de 25.000 euro die beschikbaar moet worden gesteld voor het uitvoeren van onderzoekopdrachten. En mijn vraag hierin is er gekeken naar de mogelijkheid om te schuiven met de andere prioriteiten, waardoor het deels binnen de eigen organisatie kan worden opgevangen? Dat was het, voorzitter. Dank u wel.
Dank u wel, mevrouw Immink. Ik zie wethouder Sperber ijverig meeschrijven. En wethouder van Groenendaal, die wethouder Sperber...
Vragen of mevrouw Van Horst en mevrouw Van Dortmund erbij mogen komen zitten?
Ik heb daar uiteraard geen bezwaar tegen.
Dan hebben wij twee beschermengelen aan de hoeve zitten.
Ja, misschien hier over die sport.
Goed, om te beginnen denk ik dat het ik wil pogen om de meeste van de vragen gewoon zoveel mogelijk zelf te beantwoorden. En hier en daar, waar het naar de technische invullingen vooral gaat, zijn deze twee dames beter op de hoogte van de details. Dan zal ik hun hulp daarvoor inroepen. Er zijn in ieder geval rondom allerlei complimenten uitgedeeld. En die nemen we graag mee weer terug de organisatie in. Want het is, zoals ik in het voorwoord al zeg, vooral te danken aan de samenwerking, zowel intern tussen verschillende afdelingen en disciplines als ook met externe veld. En dan denk ik voornamelijk ook aan de eerste fase waarbij alle deelnemers aan het maatschappelijk middenveld, zoals het tegenwoordig zo mooi heet, zich uitgesproken hebben en tot het eerste stuk zijn gekomen waarin de maatschappelijke behoeften werden neergelegd. Een stuk wat één keer zo dik is als het uiteindelijke beleidsplan, wat toch een mooi resultaat is als je kijkt naar helderheid en inzichtelijkheid van stukken. Er zijn een aantal vragen gesteld en ik zal proberen, en ik hoop dat ik ze allemaal beantwoord. De heer Kouwenberg had, dacht ik, meer verklaring als vraag. Dus ik dacht niet dat ik daar iets van had. De heer De Vries heeft wel een aantal vragen gesteld. En daar heb ik lekker een spiekbriefje van. En die zitten vooral op het vlak van mogelijkheden en onmogelijkheden, heb ik het idee. En de visie op het functioneren van de maatschappij in de ogen van het CDA. Een aantal daarvan kan ik al zo onderschrijven, denk ik. Als ik even probeer hier zoveel mogelijk gewoon concreet op in te gaan, dan is de eerste vraag over de beleidsruimte voor de gemeente. Voor de terrein integraal welzijns- en onderwijsbeleid, dat die niet overal hetzelfde is. Dus dat je daarmee in feite een soort onevenwichtigheid inbakt. Hij noemt als voorbeeld sport en onderwijs. Ja, dat klopt. Er zijn een aantal zaken die wij gewoon verplicht doorgeven, maar die wel als subsidie gezien worden. Met name het onderwijs heeft een hele grote hap, zeg maar, daarin. En we hebben dan ook de bedoeling om de benadering van het onderwijs wel min of meer analoog aan de rest van de dingen te doen, maar daar toch iets sterker in te begeleiden om duidelijker af te kaderen wat nou wel en wat nou niet zeg maar vrij invulbaar is. Ik weet niet of de collega daar nog iets nader over wil zeggen, maar anders dan horen we het zo wel.
Kan ik even
wethouder van Groenendaal.
Kan ik heel even een kleine toelichting opgeven. Daar komt voor het onderwijsveld komt er nog een aparte bijeenkomst waarbij onze beleidsambtenaren aanwezig zullen zijn en waar wij duidelijk uit de doeken gaan doen wat van hun verwacht wordt. Want ik kan me voorstellen, zeker op onderwijsgebied, heel divers. Ja, die moeten dus aanbiedingen gaan doen. Wat moeten ze nou precies gaan doen en wat is nou is de bedoeling? Maar daar gaan we apart mee in gesprek. Kan ik er even op aanvullen.
Wethouder Sperber.
Ja, dank u wel, voorzitter. We gaan verder daarin in het verlengde. Stelt de heer De Vries dat het misschien interessant zou zijn om het hele beleid van de kanteling door te trekken tot het gehele gemeentelijke beleid. Ik vind dat vrij optimistisch en heel ruim bedacht. Ik weet niet of dat mogelijk is. Het lijkt me wel een heel interessante gedachte. Aan de andere kant is het natuurlijk wel zo dat het scenario denken ook wel een beetje die richting uitgaat. Dus komen we denk ik toch wel een stukje die kant op. Maar verder wil ik daar zelf niet te veel in de algemeenheid over zeggen, omdat ik me toch meer heb toegespitst op het welzijn zonder. En dat we hier al een heel groot stuk van het gemeentelijk beleid te pakken hebben, wat we nog nooit op een dergelijke brede, integrale manier benaderd hebben. Het verschil tussen actief en passief vrijwilliger. In feite hebben we daar helemaal geen waardeoordeel bij van wat goed is of wat slecht. Het is gewoon een definitie die gewoon aangegeven wordt door het Sociaal Cultureel Planbureau. Waarbij gewoon onderscheid wordt gemaakt tussen mensen die actief en passief vrijwilliger zijn. Ik geloof niet dat daar echt...
Over meneer De Vries.
Participatie, dus actieve participatie en passieve participatie.
Ja, maar dat is zoals u het eigenlijk zelf al zei, hè, je hebt in elke vereniging heb je leden en dat is één stuk van de participatieladder is als je mensen maar zover krijgt dat ze überhaupt bij een vereniging gaan, dan heb je soms al een trede gewonnen. En de volgende trede, die kan dan zijn dat je ze stimuleert om daar ook actief als vrijwilliger in werkzaam te zijn. Dus gewoon de volgende trap op de participatieladder.
Als het niet klopt, dan hoor ik. Meneer De Vries.
Wat ik wilde zeggen is dat het onderscheid tamelijk kunstmatig is. Je hebt bijna nooit zeg maar, leden van een vereniging die helemaal passief zijn. Ze zijn altijd, of bijna altijd wel, in meerdere of mindere mate actief binnen zo'n vereniging. En daarom vind ik het onderscheid ook tamelijk arbitrair.
Wethouder Sperber.
Nou, eerlijk gezegd laat ik die conclusie aan u. Ik ben zelf van verschillende verenigingen bestuurslid geweest. En daar waren toch echt ook verschillende leden bij die zich beperkten tot het uitoefenen van de hobby. Zoals een raadslid onlangs zei bij een informatiebijeenkomst. En waarbij het soms heel moeilijk is om die mensen ook te bewegen tot het leveren van diensten ten behoeve van de club. Als ik dat zo mag uitdrukken. Dan het verhaal over de civil society is eigenlijk ook meer een statement, denk ik, als een vraag. Dan gaan we hier bij hoofdstuk 5, sociaal netwerk, en hoofdstuk 6, algemene voorzieningen. Hebben we het over het ondersteunen van vrijwilligers, zowel individueel als binnen organisatie of verenigingsband. En dan zegt u, is dat niet dubbelop? Nee, dat is niet dubbelop. Als je praat over individueel, dan hebben we het over mensen die doen aan ouderenbezoek, formulierenbrigade, de klussendienst. Dat soort vrijwilligers die gewoon bij mensen gaan helpen ergens mee. Of boodschappen gaan doen, of weet ik het. En als je het hebt over voor de vereniging, dan is het ten dienste van een vereniging waar ze zelf ook in meedoen. Dus dat is toch wel een verschil, het ene vrijwilligerswerk als het andere. In ieder geval bedoelen we het op die manier. Dan die twee vragen over de 6%, of naar schatting ongeveer 6% van de inwoners van de gemeente Goorlen die dan gebruik maken van de WMO. Ik denk dat de schatting is, omdat we het nu hebben over beleid voor de komende 5 jaar. En je kunt wel een momentaopname maken, maar ja, dat kan volgende maand weer anders zijn. Als u de daadwerkelijke cijfers van dit moment wil weten, dan kan ik daar later navragen. Ik neem aan, meneer Hendrik zit daar achter de tafel, dat we dat eventueel zouden kunnen oplepelen, wat de daadwerkelijke percentage is. Ja? En daaraan gekoppeld was dan ook de vraag van, wat is dan het gemiddelde in Noord-Brabant en in de rest van Nederland? Dus dan hebben we het. We weten niet of we het kunnen nagaan, maar we zullen nagaan of we het kunnen nagaan. En als we het kunnen nagaan, dan zullen we het nagaan en dan krijgt u het antwoord.
Ik heb 2 toezeggingen voor u genoteerd, wethouder Sperber.
Nou, we moeten voorzichtig zijn, voorzitter. We moeten voorzichtig zijn. Het is eigenlijk een stelling en geen vraag, maar over de hoofdstuk 7, de individuele voorzieningen. als nou ergens die kanteling van toepassing is, dan is het daar. En, maar dat gaat, dan hebben we het niet over van iemand kan de trap niet op en heeft dus een traplift nodig. Maar het kan best zijn dat iemand de trap niet op kan, maar veel gelukkiger zou zijn in een drempeloze woning. En het kan ook best zijn dat iemand vraagt om een scootmobiel, terwijl hij misschien met een rolstoel of met een segway of weet ik veel wat beter af zou zijn. En daar ga je in het gesprek ga je anders in. Je gaat niet in de eerste instantie van iemand komt binnen en vraagt om een scootmobiel. Maar iemand komt binnen en die vertelt wat zijn probleem is. En dan ga je samen zoeken naar het antwoord. En dat is eigenlijk het stuk wat bedoeld wordt met de kanteling in het kader van de individuele voorziening.
Meneer de Vries.
Ik vind het is bijna ironisch, maar de kanteling is eigenlijk bij de WMO begonnen. En ik denk dat die juist bij de individuele voorzieningen niet van toepassing is. Dat is misschien een rare contradictie, maar... Zo zie ik het toch echt, als je die stappen volgt zoals ze beschreven zijn, die zijn juist net niet van toepassing bij mensen die om een lichaam, ik weet niet, ik ben ervan uitgegaan dat het leeuwendeel van de aanvragen dus betrekking heeft op mensen met een lichamelijke beperking. En daar is de vraag niet aan de orde of men het zelf kan, want dat is een medische vraag, of dat daar zeg maar vrijwilligers een helpende hand moeten toesteken of wat dan ook. Want dat gaat om hele concrete primaire activiteiten van je bewegen, et cetera. Dus ik vind het heel ironisch eigenlijk dat het begint bij de WMO, maar dat het... In mijn visie juist bij de hoofdstuk 7 niet van toepassing kan zijn.
Wethouder Sperber.
Ja, dank u wel, voorzitter. Het is een kwestie van hoe dat je dat beeld voor je hebt. Maar je kunt je voorstellen dat mensen bijvoorbeeld komen vragen om hulp bij de huishouding. Maar eigenlijk in een geïsoleerde toestand leven en eigenlijk dat willen doorbreken. En op die manier kun je mensen meer helpen om in de maatschappij te participeren. Je kunt het ook hebben over bijvoorbeeld wat we nu hebben, de regiotaxi. Is dat wel de beste oplossing altijd? Nou, dat zijn de vragen die in zo'n gesprek naar voren komen. Waarbij je dus niet alleen maar gaat kijken, hebt u recht op die regiotaxi, maar misschien heeft u er veel meer aan om juist wel een scootmobiel te hebben. Weet ik veel, ik roep maar wat, maar het zijn dingen waar je eventjes pas op plaats moet maken, er worden soms dingen gevraagd. Een scootmobiel is eigenlijk een heel goed voorbeeld daarvan. Wordt door veel mensen wordt een scootmobiel aangevraagd en in de praktijk wordt die dan één keer in de maand of zo gebruikt. En dan vraag je je af, is dat dan zinnig? Hebben we dan niet een betere oplossing voor handen? En dat is de gedachte die erachter ligt. Of dat uit die uitwerking... Waar u dan zo bang voor bent, dat dan er niet goed uitkomt, dat weet ik nog niet. Want die uitwerkingsnota die komt wel apart naar voren, maar dan horen wij u wel terug, denk ik. De vraagt iemand het woord, voorzitter. Maak maar.
Ja, heel goed. Meneer Van Gulik, ga u gaan.
Dank u wel, voorzitter. Wat de wethouder net schetst, vooral hier bij het loket, zeg maar. Dat gebeurt al op deze manier. Als je daar binnenkomt met een vraag, dan krijg je niet meteen een pasklaar op. Dan wordt gekeken waar je mee uit de voeten kunt. Dus ik wil zeggen, het gebeurt al. Dus, en al geruime tijd heb ik uit persoonlijke ervaring meegemaakt. Dus wat hier staat, gebeurt al. Dus ik weet niet waar meneer De Vries nou bang voor is, maar...
Meneer De Vries. Het is precies wat u zegt. Er is helemaal geen kanteling nodig op dat terrein. Ja.
Meneer Sperber.
Nou, de kanteling is wat dat betreft inderdaad gewoon al aan de gang. En ik denk, die conclusie die de heer Verguurt wordt, heb ik zelf ook getrokken. Ik ben een aantal keren met loketmedewerkers meegegaan in dit soort gesprekken. En dan zag ik al dat die beweging al gaande was. Dan waren er nog een paar vragen die u op verzoek van de heer Hendricks moest stellen. En dan moet ik even kijken over de aanvraag. Wie wordt er nou uitgenodigd om een aanvraag in te dienen? Daar komt het in feite op neer. En daar hebben wij in feite twee invalshoeken voor. De ene is de instellingen en de organisaties waarmee we op dit moment een subsidierelatie hebben. Die worden rechtstreeks aangeschreven. Die zijn denk ik al gedeeltelijk aangeschreven, of niet? Oh nee, oké. Okay. En dan krijg je waarop we geen subsidierelatie hebben, maar waarvan wij wel willen dat die een aanvraag indienen. Zodat je een breder aanbod hebt. En dat zit vooral in de welzijnssector. Volgens mij zouden we ook gewoon publiceren nog.
Meneer Van Gulik.
Dank u wel, voorzitter. Betekent dit nu dat er een selectie wordt gemaakt door de ambtenaren en door het college, wie er dus een uitnodiging krijgt? Het is niet zo dat iedereen dan ook zichzelf kan uitnodigen en zegt, ik wil ook een aanbieding doen?
Wethouder Sperber.
Sowieso is iedereen vrij om een aanbieding te doen, dat zonder meer. We zijn aan het overwegen op wat voor manier we dat eventueel ook in het openbaar publiceren, buiten het feit dat het natuurlijk ook op de website van de gemeente staat. Maar dan moeten dan mensen weer actief op gaan kijken. Dus dat is natuurlijk niet de beste weg. Maar daar zijn we mee bezig, dat is nog niet helemaal helder hoe dat we dat doen. En dan hadden we nog het verhaal over de cultuureducatie en de sporten en bewegen voor de jeugd. Kijken of ik dat goed kan vertellen, want anders moet. Maar anders, daar gaan we slaan. Mevrouw van Dortmund.
Mevrouw van Dortmund.
Er werden twee vragen over gesteld, ook door Mario Immink. Waar het om gaat is, opleiding slaat eigenlijk op de doorlopende leerlijn die we tot stand willen brengen. En dat betekent dus laagdrempelig kennis maken met vormen van kunst en cultuur, maar ook vormen van sport binnen het onderwijs. Naschools aanbod waarin kinderen zich verder kunnen oriënteren op bijvoorbeeld een instrument of een bepaalde vorm van sport. En dan ook de doorstap naar een culturele vereniging of een sportvereniging. En dat is eigenlijk wat wordt bedoeld met met opleiding. Dus echt die doorlopende leerlijn van het laagdrempelig kennis maken met zoveel mogelijk verschillende soorten vormen van sport en kunst en cultuur. En dan steeds verdieping, zeg maar. Dus buitenschools echt de les, bijvoorbeeld het leren bespelen van een muziekinstrument. Is dat voldoende antwoord?
Ja, voor mij wel. Wethouder Sperber, gaat u verder.
Oké, dankjewel mevrouw Van Dortmund. Ik denk dat ik dan de vragen van de heer De Vries allemaal behandeld heb. Meneer Van den Brekel. U en met u mevrouw Immink ook over die 25.000 euro van het onderzoek voor de accommodatiebeleid. Ik begreep even niet waarom u zei van extern onderzoek is ook subjectief. Kunt u dat wat verduidelijken?
Meneer Van den Brekel.
Nou, ik bedoelde meer dat het gemeente als extern doet en de gemeente uiteindelijk besluit moet nemen, dan wordt uiteindelijk uiteindelijk subjectief. De gemeente kijkt dan toch wat zij als visie daarover heeft.
Wethouder Sperber.
Oké, dat is duidelijk. Ik denk dat dat inderdaad gaat gebeuren. Maar wat er natuurlijk in eerste instantie dan is, is dat er een advies komt. Wat we dan zoveel als mogelijk, niemand is nooit 100% objectief, maar zoveel als mogelijk wel objectief is. En de raad krijgt dat ook te zien. Dus als wij als college of als ambtelijke organisatie een bepaalde richting uit willen gaan met dat advies, kunt u ons altijd nog daarop terugfluiten natuurlijk. Als wij zelf het onderzoek doen, dan kunnen wij het makkelijker kleuren, zeg maar, in onze eigen richting.
Meneer Van den Brekel.
Per interruptie. Ik had bedoelde er meer mee met die zin van, heeft het dan nog zin om het, als het toch niet objectief is, heeft het dan nog wel zin om het extern vanwege die objectiviteit te doen?
Wethouder Sperber.
Ja, nou, ik denk dat ik dat toch wel impliciet beantwoord heb, maar u zit er natuurlijk ook nog een beetje met het kostenaspect, wat u ook aangeeft. Wat het verschil zou zijn als wij het hier zouden doen en daarvoor, zoals mevrouw Immink zegt, een aantal andere prioriteiten opschuiven. Daar heb ik niet doorgevraagd om door te rekenen, omdat we gewoon de fysieke mogelijkheid niet hebben. Al die zaken die we noemen hierin, die prioriteit hebben, die kunnen niet verschuiven, want ook die zijn tijdgebonden. Dus we moeten gewoon proberen wat ijzer met handen te breken. En de twee ambtenaren die het meeste daarmee bezig zijn, zijn ook continu hier met dit onderwerp bezig. En die kan ik niet vragen om dan ook nog allerlei andere deskundigheidsonderzoeken te gaan antemeren, want dan liggen ze direct allemaal thuis en heb ik er helemaal niks aan. Vandaar. Maar het is een keuze die we vonden dat we moesten maken. Het tarief op zich, wat ervoor genoemd wordt, is een gewoon marktconform tarief. Dus we weten alleen niet of die uren of die gaan kloppen, maar dat zal blijken uit de offertes die we daarvoor gaan vragen. Dan. Wat u zegt over hoofdstuk 2, pagina 6. In feite stelt u voor om de tekst te wijzigen het woordje alleen toe te voegen. In deze zin, ja, eigenlijk zie ik daar niet zo'n probleem in. Want het is exact wat wij bedoelen. Ja. Het is niet zo dat de gemeente helemaal niks meer doet, want dan zijn we ook veel sneller klaar met het beleidsplan. Dan zeggen we gewoon, we doen niks meer, klaar. Dat is niet de bedoeling. Het is de bedoeling, maar de nadruk ligt op dat we denken dat de participatie vanuit de gemeenschap, vanuit de maatschappij, dat die sterker geantameerd moet worden en dat we daarop insteken. Maar het is absoluut niet zo dat de gemeente zelf niks meer wil doen. Ik denk dat de goede toevoeging is. Officieel moet ik dat helemaal in het college terugbrengen, maar ik denk dat ik dat wel op mijn kap kan nemen om dat woord er aan toe te laten voeren. Ik heb er al eentje naast me zitten die geen ho roept. Dus. De minima. Dat is interessant. Nou, het solidariteitsfonds, en daar moet ik eventjes gaan graven in mijn gedachte, maar volgens mij bestaat hij uit twee verschillende elementen. Waar of niet? We hebben een solidariteitsfonds voor het gezin en we hebben een solidariteitsfonds specifiek voor jeugdigen. En uw voorstel om alles op het niveau van de volwassenen te doen, is een voorstel. U kunt het doen aan de collega's in de commissie en in de raad om mee te nemen. Maar ik kan het niet zo aan u toezeggen, want het betekent wel een sterk kostenverhogend aspect, denk ik. Ik kan het zo niet inschatten wat dat dan inhoudt. Waar wij wel nog steeds voor proberen te gaan, is om in ieder geval zoveel als mogelijk, en zo staat het in het bestuursakkoord en in het collegeprogramma, die minima zoveel als mogelijk te ontzien. En tot nog toe zijn we daar eigenlijk in geslaagd. Maar het op een hoger plan brengen van het solidariteitsfonds, dat is toch een hele lastige. Maar ik hoor het al als de raad in die gedachte meegaat. Alleen zullen we het dan wel weer ergens anders weg moeten halen natuurlijk. Meneer Van der Put. Ja, uw vraag gaat in feite over de criteria en de financiële kaders. Als ik het even heel kort mag samenvatten. We gaan niet om te beginnen zeggen van we gaan hier zoveel en hier zoveel aangeven. Waar ik iedereen, en dat wil ik eigenlijk impliciet via deze vraag van u, maar ook aan heel de raad en de commissie misschien niet zo, maar in ieder geval in de raad, wil aangeven. Grijp deze kans om uw prioriteiten straks in de raad duidelijk te maken aan ons. Want wij gaan een soort, noem het een bestek schrijven, waarin we zeggen van nou, dit zijn de elementen die in dit beleidsplan voorkomen. Instellingen, verenigingen, maatschappelijk middenveld, doe ons een aanbod. En wij gaan daarop toetsen. En wij toetsen terug naar dit plan, naar de zaken die hierin genoemd worden. En als er dingen bij zijn waarvan u zegt, nou, maar u moet wel zorgen dat dit veel belangrijker is, of dat u meer deze kant op gaat, dan nodig ik u zeker uit om dat in de raad te doen. U heeft dan ook inmiddels de inspraak van de klankbordgroep WMO, wat denk ik dan ook in de weging mee zou moeten. En dat konden we allemaal niet voor de commissievergadering binnenkrijgen. We hebben ook de instellingen die hun input hebben geleverd in de eerste ronde, hebben we aangeschreven en gevraagd om te reageren. Die input krijgt u ook, maar dat komt eind van deze maand. Rond de 25e of zoiets komt die input. Die krijgt u uiteraard ook ter beschikking. En dan wordt het denk ik duidelijker. Het stuk van de... meneer Van der Put wou interveneren.
Meneer Van der Put,
ja. Dank je, voorzitter. Even een vraagje om verheldering, voorzitter. U wilt dat wij in de komende raad onze prioriteiten aangeven, of zegt u van nou, wij schrijven een bestek en dat wordt de raad ter informatie aangeboden en daar kunt u op reageren, of verwacht u inderdaad van ons de zelfwerkzaamheid dat wij zeggen van nou, minimaal beleid gaat voor combinatiefunctionarissen, ik noem maar iets.
Dat laatste is het geval. Wij schrijven een bestek en dat bestek is gebaseerd op wat hier nu in staat.
En dat mogen wij van tevoren inzien.
Dat weet ik niet. Ik heb daar op zich niet zo'n probleem mee. Het is, ik weet niet of wij daar op tijd. Ik weet namelijk niet of dat op tijd geschreven is. Want het bestek kan eigenlijk pas geschreven worden als het stuk is vastgesteld. En het stuk wordt vastgesteld op 15 maart. En dan bent u te laat om weer met uw persoonlijke inkleuring te komen. Dus als ik u was, zou ik daar toch niet al te lang op wachten. U krijgt wel. Kijk, als de raad het helemaal bij ons laat liggen, dat kan ook, daar kun je ook voor kiezen. Dan komen wij gewoon met een voorstel. En dat wordt dan door ons getoetst hieraan. En dan mag u zeggen of u vindt dat het op een goede manier getoetst is. Daarnaast had u en ook terecht de opmerking over de takendiscussie. Ik wil eigenlijk niet alleen over scenario denken, want dat is maar een stukje van de takendiscussie. Er kwamen nog andere elementen bij, zoals u gelezen heeft. En het financiële kader wordt daar grotendeels in bepaald. Dus wat er komt, wij vragen al aan de instellingen om met een aanbod te komen voordat het financiële kader rond is. Want dat is pas in de vergadering van juni, als we de voorjaarsnota gaan vaststellen. Dat is de afronding van de takendiscussie. Maar daar komen natuurlijk wel prioriteiten uit naar boven. In feite geef ik dan ook... Ja, de financiële kaders zoals ze hierin staan, zijn niet van het oude, zijn van het huidige bestuursakkoord. Collegeprogramma, het bestuursakkoord stond er geen bedragen in, dacht ik. Die staan er inderdaad. Hoe dat die, of die wijzigen, u gaat donderdag... Gaat u in AZ bepalen, die omgevingsanalyse, of dat ook de bedragen zijn waarvan u vindt dat we ze moeten gaan bezuinigen. Dan kom je op een totaal wat lager is als de 3 miljoen die we in eerste instantie hadden gehad. Maar het eerste jaar zou dan 2,5 keer het bedrag wat we normaal voor het eerste jaar hadden staan moeten zijn. Ik kan u wel verzekeren dat er hier een aantal in staan als we daar iets mee gaan doen. Dat we die niet zomaar rechtmatig dan in één keer zouden kunnen dichtdraaien. Grote bedragen mag je niet zomaar het eerste jaar. Dan moet je verenigingen of instellingen de gelegenheid geven om daarin af te bouwen. Daar hebben we heel sumier weliswaar, maar toch wel wat juridisch onderzoek naar gedaan. Mevrouw Immink, dat was eigenlijk allemaal beantwoord, behalve het stuk dat we... En dat ging ook over die kinderen toeleiden naar culturele en sporteducatie, volgens mij. Waar je zegt, kinderen op laagdrempelige wijze kunnen kennismaken, was er uitgehaald uit de tekst. Had ik dat,
mevrouw Immink?
Die vraag is intussen heel duidelijk beantwoord.
Oké. Die zat al impliciet in het antwoord van mevrouw Van Dortman. Dan denk ik dat ik in eerste instantie de vraag gehad heb.
Dat was ook mijn conclusie, wethouder Sperber. Ik denk dat daarmee inderdaad alle vragen die in de eerste termijn gesteld zijn beantwoord zijn. Voor ik een rondje doe wie in de tweede termijn het woord wenst, wil ik me nog aan herinneren dat de heer Van der Brekel zich in tweevoud ook tot u heeft gericht. Dus ook mijn verzoek om op zijn vragen aan u om daarop in te gaan. Ik kijk rond. En ik zie de heer Van de Put, de heer Van de Brekel en de heer De Vries en Kouwenberg. Dan is de heer Van de Put deze keer als eerste aan het woord. Guigen.
Dank je wel, voorzitter. Ja, het antwoord van de wethouder is helder. Ik denk dat alle raadsfracties behoorlijk wat huiswerk hebben de komende weken. Om in ieder geval toch helder aan te geven straks in de raadsvergadering wat in ieder geval voor hun partij de prioriteiten zullen zijn. Waardoor u een voordeel kunt doen bij het schrijven van een bestek. Ik heb eigenlijk nog een klein vraagje naar aanleiding van de opmerkingen die er gemaakt zijn over cultuureducatie en sport en bewegen. In andere gemeenten wordt vaak gewerkt met de zogenaamde combinatiefunctionarissen. Daar is ook rijks geld voor. Maar dat is wel geld waar dan ook voor de helft de gemeente geld voor moet vrijmaken. Als u daarvoor kiest, dan is dat in feite een intensivering van het beleid. Want dan zou er extra geld voor vrijgemaakt moeten worden. Dus ik vraag me af of dat in deze tijd van minder middelen, of dat een reële optie is. Dank je wel.
Dank je wel, meneer Van der Brekel. Ga je gang.
Ik had over mijn vraag van de minima volwassenen ook met solidariteitsfonds te betrekken. Wij overwegen daarover een motie. En als andere fracties over ons standpunt hierover een beetje eens zijn of ook willen kijken of dat mogelijk is, kunnen ons altijd steunen en bij ons aankloppen. Dus dat was mijn reactie.
Voorzitter.
Meneer Van der Put.
Even naar de heer Van den Brekel toe. Als u zo'n initiatief neemt, dan zou ik u willen vragen om die tekst even van tevoren rond te sturen per mail. Zodat we er even goed over kunnen nadenken.
Dat doen we.
Dank u wel. Ik zag ook dat de heer Van Gulik daarover iets kwijt wilde gaan.
Dank u wel, voorzitter. Inderdaad, even reageren op de heer Van den Brekel. Die twee vragen die stelde nou over dat woord invoegen, daar heeft de wethouder al een toezegging over gedaan. Over het solidariteitsfonds, ik vind dat we dat eerst eens nog eens even goed moeten nakijken hoe dat nou precies het solidariteitsfonds werkt. En inderdaad, wat we op onze nek halen als we die aanpassingen gaan doen. Want we weten in deze tijd dat we heel erg moeten uitkijken met wat we extra gaan uitgeven. En we moeten zelfs flink gaan bezuinigen. Ik vind dat we dat eerst nog eens heel goed na moeten kijken. En goed, u heeft net de oproep van de heer Van der Put gehoord. Stuurt uw tekst van de motie rond en dan kunnen we daarop reageren. En nou, daar wachten we dan even af.
Dank u wel, meneer Van Gulik. Meneer De Vries, ga je gang.
Ja, ik kan heel kort zijn. Ik sluit me helemaal aan bij de woorden van de heer Van Gulik. Het eerste vraag van de heer Van Brekel was over de filosofisch grote wijziging. Nou, daar zijn we het allemaal mee eens, denk ik. Dat heeft de wethouder ook al gezegd. Ik ben altijd voor filosofische wijzigingen, dus ook deze. En de motie, die zullen wij binnen het CDA nog bestuderen dan, als we hem ontvangen.
Dank u wel. Meneer Kouwenberg, u bent de laatste. Kijken.
Ik heb in eerste instantie al gezegd dat ik het minimabeleid wil handhaven, dus niet wil bezuinigen. Ik heb daar geen antwoord op gehad, maar dat krijg ik misschien nu. Ik zal meteen aansluiten op de aangekondigde motie van de heer Van Brekel. Die zegt de volwassenen moeten meer bij betrokken worden. De wethouder heeft op zijn antwoord op de eerste instantie gezegd, we moeten dan de financiën, het zal extra veel geld kosten. Ik wou eigenlijk al weten, misschien vooraf rekenen door het college, wat dat gaat kosten, extra gaat kosten. Het moet niet de kosten gaan van de andere minimabeleid. Dus ik wil gewoon zeggen van, probeer het minimabeleid te handhaven en probeer dan het andere, de aangekondigde motie, is goed financieel door te rekenen waar dat we dan de financiële gat ergens waar we het uit kunnen halen. En dan misschien op een ander potje. Maar het moet dus goed onderbouwd worden. We kunnen wel moties indienen, maar we moeten wel een financiële onderbouwing bij hebben.
Wethouder Sperber, graag een korte reactie.
Ja, dank u wel, voorzitter. Nou, meneer Kouwenberg, ik, Ik had de indruk dat u geen vraag stelde. Dat bevestigde u ook toen ik dat zei in het begin van. Dus ik vond het raar dat u nou zegt dat u geen antwoord heeft gehad. Dat komt doordat u geen vraag heeft gesteld. Maar ik heb wel...
Ik heb gezegd, ik heb gevraagd, ik wil minimaal handhaven.
Maar impliciet heb ik het bij mijn antwoord aan de heer Van der Brekel... heb ik gezegd hoe het standpunt tot nog toe binnen de coalitie is. En we weten nooit wat er gaat gebeuren, maar wij gaan er nog steeds vanuit dat we zoveel als mogelijk de minima ontzien. En meer kan ik niet toezeggen, want als we geen geld hebben, dan hebben we het niet. Het verhaal over berekenen wat er gaat kosten, dat lijkt me een hele moeilijke. Want dan zullen we eerst moeten weten voor wie is er dan en wie vraagt er dan überhaupt aan. Maar ja, dat vind ik een hele moeilijke. Ik wil er intern wel eens over praten of we daar een gooi naar kunnen doen. Maar ik zou het zo niet zeggen. Maar waar het vandaan moet komen, dat laat ik uiteraard over aan de mensen die de motie indienen. Nou, verder waren er volgens mij geen vragen. Of meneer Van der Put, ja. Over de combinatie functionaris-participatie. Als je combinatie functionaris wil, dan is er inderdaad iets waar je mee participeert. Dat is het eerste 2 of 3 jaar, geloof ik. Eerste jaar is daar een bijdrage voor en daarna kun je het zelf schudden. Dat betekent dat als we daarvoor kiezen, dat er dan iets anders zal moeten vallen. Ik kan van alles zijn. Ik noem maar een voorbeeld, jeugdsport. Mevrouw van Dortmund wil graag nog mij aanvullen.
Ik wil nog even iets toevoegen, want u sprak over intensivering. Maar combinatiefuncties zijn die impuls eigenlijk zo ingericht dat het heel breed inzetbaar is. Dus op het moment dat je op een creatieve manier toch bijdraagt aan de gemeentelijke doelstelling. Ja, in feite draagt het Rijk dan 40% bij. Dus het is niet noodzakelijkerwijs, denk ik, een intensivering van gemeentelijke middelen.
Meneer Van der Put.
Mag ik nog even toelichten? Wat ik bedoel met intensivering is dat het de wethouder die pak het juist op, denk ik. Het gaat de gemeente meer geld kosten, want u zult ook een eigen bijdrage moeten doen. En als u dat geld, als u daarvoor kiest, dan gaat het ten koste van andere voorzieningen.
Wethouder Sperber nog, tot slot.
Dat is een juiste constatering, maar dat wil nog niet zeggen dat je er dan niet voor moet kiezen. Je kunt er dan nog steeds wel voor kiezen. Maar je moet je dat dan wel realiseren. Het is gewoon zo dat we keihard gewoon straks een aantal euro's zullen moeten bezuinigen. En dat gaat gebeuren. Maar als ze zeggen van nou, met zo'n combinatie functionaris bereiken we ons doel beter, efficiënter of weet ik veel wat. En dan kunnen we dus iets anders laten vallen. Laat ik dat graag de raad aan mij vertellen.
Ik lees het graag in het bestek.
Daarmee zijn alle vragen beantwoord. Wil ik met u even de toezeggingen die wethouder Sperber heeft gedaan even resumeren. U gaat er zorg voor dragen dat de aanpassing die de heer Van der Brekel voorstelde ook daadwerkelijk in het beleidsplan wordt opgenomen. Dat is één. U heeft daarnaast toegezegd een tweetal vragen nog van de heer De Vries nog te zullen beantwoorden over het aantal WMO-klanten. En u gaat na of het mogelijk is inzage te geven hoe dat zich verhoudt. Tot het aantal klanten in andere gemeenten in Brabant en in Nederland. En we concluderen dat de fractie van de SP heeft gezegd mogelijkerwijs met een motie te komen ten aanzien van het Solidariteitsfonds. Rest maar u de vraag te stellen of wij dit gaan doorgeleiden naar de raad. Ik denk dat ik daarop voorzichtig ja mag zeggen. En ik wil u voorstellen dat als B-stuk te doen. Dan gaat het als B-stuk naar de raad van 15... maart 2011. En dan wil ik met u verder naar agenda punt 3 op onze agenda. Het visie- en activiteitenplan voor en vroegschoolse educatie. De raad wordt hier gevraagd het visiedocument VVE 2011 tot 2014 vast te stellen. En aan de hand van de visie is een aantal doelstellingen geformuleerd die nader worden uitgewerkt in het activiteitenplan. Ik wil ook bij dit agendapunt melden dat de fractie van Lijsteren-Goorlen ook een aantal vragen hierover heeft gesteld, waarvoor dank. En daarna wil ik u vragen wie hierover het woord wenst te voeren. En ik kijk wederom rond en zie ik de heer De Vries, de heer Jacobs en... En dan ben ik al rond. Meneer Jacobs, aan u het woord.
Voorzitter, een kort vraagje. Op bladzijde 2 staan bedragen vernoemd betreffende de subsidie van OCW. Daar staat een bedrag bij van 50.000 euro van Acres 2011 en dan een stijgende kosten van 10.000. Zijn die nog nader te verklaren hoe deze bedragen tot stand zijn gekomen?
Dank u wel. Meneer De Vries, ga u gang.
Dank u wel. Ik heb een paar vragen naar aanleiding van het visiedocument. Het begint eigenlijk al met de eerste zin. Die vonden wij tamelijk stellig, om niet te zeggen te stellig. En ook een beetje tendentieus. We zouden dat willen veranderen in kinderen kunnen zich beter ontplooien als hun start zo optimaal mogelijk is. Dus hier staat het denk ik wat te vierkant. Onder kopje 3 wordt ingegaan op de zogeheten zorgkinderen. En dat roept de vraag op hoeveel zorgkinderen zijn er of worden er verwacht waarvoor wij deze visie en bijbehorend beleid ontwikkelen. En tot slot, in het hele visiedocument wemelt het van verwijzingen naar peuterspeelzalen. Het begrip peuterspeelzaal. Wij menen dat al in 2007 door het college besloten is om in de lijn van de wet peuterspeelzalen te harmoniseren in particuliere kinderopvangorganisaties. En dan zou dat betekenen dat het begrip peuterspeelzaal zou komen vervallen. Daar de gemeente op termijn bij de betreffende kindercentra kindplaatsen zou gaan inkopen voor doelgroep kinderen. Het zou beter zijn om in de tekst te spreken van doorverwijzing naar vindplaatsen in de brede scholen om te spreken van kindercentra. Dat was het.
Dank u wel, meneer De Vries. Wethouder van Groenendaal, ga uw gang.
Dank u wel, voorzitter. De vraag van de heer Jacobs betreft van bladzijde 2 betreffende, dan gaat het vooral voor die 10.000 euro. Dat zijn die 10.000 euro, dat zijn die stijgende kosten, meneer Jacobs, die we eventueel verwachten. Betreffende die toename van die 15%. Daar ging het dus om. En de vraag van de heer De Vries, moet ik even kijken. Zijn eerste vraag was eigenlijk een voorstel om de tekst te wijzigen. En dan moet ik even kijken, die wilde hij wijzigen in om... even kijken. Die kinderen kunnen zich beter ontplooien als hun start zo optimaal mogelijk is, ja. Ik ga er even naar kijken. Ik durf zo 1, 2, 3 daar geen antwoord op te geven, heer De Vries. Maar ik denk dat dat hier weinig bloed uitvloeit, laat me het zo zeggen. Dus ik denk niet, dat is gewoon ja, een andere interpretatie of een andere... Dus dat ga ik even kijken en dan zeg ik u toe daar uiteraard in de raad eventueel die tekstwijziging door te voeren. Maar dan moet ik wel even nog bekijken uiteraard. Uw vraag hoeveel zorgkinderen het betreft, het zijn er op het moment een 39-tal die gebruik maken van het VVJ-aanbod. Eens even kijken, dan had u nog een vraag betreffende... het hele visiedocument zou doorspekt zijn, zegt u, van het woord peuterspeelzalen. En dan verwijst u, dat het ambtelijk is besloten in 2007... om in de lijn met de wet OK de peuterspeelzalen te harmoniseren. Ja? Zoals u weet heeft de wet OK als belangrijkste doel die harmonisatie van het peuterspeelzaalwerk en de kinderopvang. De bedoeling van die wet is volgens ons om het peuterspeelzaalwerk een kwaliteitsimpuls te geven. En in die zin door te groeien naar het kwaliteitsniveau dat nodig is voor de kinderopvang. Die harmonisatie waarover waarover de wet spreekt, zal er vervolgens op termijn toe gaan leiden dat er het peuterspeelzaalwerk op termijn zeker bij zal opgaan in kinderopvangorganisaties. Daar is nu al sprake van. En de kinderopvang, oftewel, kan ik ook zeggen, in peutergroepen. Deze ontwikkeling die moet daar nog ingezet worden. Dus voor zover er tot heden toe sprake is van overname van het peuterspeelzaalwerk door kinderopvangorganisaties, zoals de Kopergroep en Humanitas, bestaat het peuterspeelzaalwerk binnen die organisaties nog steeds. Naast de reguliere kinderopvanggroepen. En aangezien dit proces nog loopt, zeg maar, die harmonisatie, dat is een proces wat al enige tijd in beslag neemt, hebben wij ervoor gekozen om deze VVE-visie voor 2 jaar te schrijven en daar de verschillen tussen de verschillende werksoorten apart te benoemen. Dus dat is eigenlijk het verhaal, want we zijn We zijn er nog niet zo ver natuurlijk, hè, dat die harmonisatie al heeft plaatsgevonden. Dat is nog een continu proces wat aan de gang is. Dan denk ik, voorzitter, dat ik in eerste instantie de vragen heb beantwoord.
Dat denk ik ook. Wellicht dat er behoefte is aan een tweede instantie ook om te reageren op het wijzigingsvoorstel dat de heer De Vries heeft gedaan. En anders geldt dat het zwijgen daarover gelijk staat aan toestemmen. Ik zie enkel mevrouw Immink. Ga uw gang.
Oh.
Het wijzigingsvoorstel is wat u betreft prima. Dan wil ik u voorstellen dit stuk als A-stuk door te geleiden naar de Raad. Met tien verstanden dat wethouder van Groenendaal er zorg voor draagt dat op de wijze zoals de heer De Vries in eerste termijn heeft verwoord wellicht het besluit gewijzigd wordt, tenzij het college het daar niet mee eens is. Ik neem aan dat u dat, gezien de periode die er nog overheen gaat, voordat we de volgende raad hebben, dat u dat bij de verspreiding van de raadstukken gereed kunt hebben. Nou viel mijn oog ook nog op een foutje in het besluit. Daar zit een spelfout in de wet op het primair onderwijk, staat er nu. Ik raad u aan om daar dan ook even een S van te maken. En met die twee wijzigingen leiden we dit als A-stuk door naar de raad. Waarna ik met u op de agenda door wil naar agenda punt 4. De verantwoording bij subsidieverlening. Wie mag ik daarover het woord voor? Ik zie de heer Jacobs, de heer Van der Brekel en de heer Van der Put. Dan is de heer Van der Brekel aan het woord. Juichen.
Ik had enkele vragen. Mijn eerste vraag is, er wordt bij wat is de aanleiding, wordt gezegd dat men dat de gemeente een negatief oordeel over de rechtmatigheid van de subsidieverlening zou krijgen. Onze vraag is daarbij, van welke subsidieontvanger verwacht u een negatief oordeel en waarom? Vraag 2. Waarom worden Stichting Jong en SCAG volstaan, terwijl die anderen het wel moeten doen? Hebben die iets te maken met dat negatief oordeel? Vraag 3. Er wordt gezegd dat de algemene subsidieverordening, dat daar een bedragen boven de 100.000 of onder de 100.000 geen accountantsverklaring hoeven te krijgen. Terwijl dat ik heb opgezocht bij de VNG, de algemene subsidieverordening, het model. En daarin wordt gezegd dat er 50.000 is en minder. Dus ik vraag me dan af, waarom doet de gemeente dit en houdt u zich wel aan de regels dan? Want is die modelverordening dan wel zo heilig nog? Dus daar waren mijn vragen daarover, want ik vind het een beetje raar dat dat niet met elkaar in lijn ligt.
Dank u wel. Meneer Jacob Scheugen.
Voorzitter, op bladzijde 2 staat er bij de onderscheiding maken van kleine, middengrote en grote subsidies. Mijn vraag is, welke bedragen zijn daar voorgesteld dan?
Dank u wel. En tot slot, meneer Van der Put.
Dank u wel, voorzitter. Voorzitter, het college stelt voor om clubs die tot een bedrag van 100.000 euro subsidie te ontvangen, om daar geen verklaring meer van te vragen. Maar mijn vraag is eigenlijk van, hoe wordt dan nog de rechtmatigheid van de toekenning van het subsidie beoordeeld? Is dat puur aan de hand van het jaarverslag van het bestuur zelf? Of kijkt de gemeente daar zelf nog naar? Komt er iemand op bezoek bij de stichting die eens in de boeken kijkt? Of moet het bestuur op zijn blauwe ogen worden geloofd? En dan vind ik, kijk, als je praat over een bedrag van een subsidie van 2000 euro of een dergelijke grootte, dan is dat nog wel, aan te zien. Maar tot 100.000 euro, dat zijn bijna alle instellingen hier in Goorlen, behalve dat korte rijtje wat hier dan wordt opgenoemd. Dus ik vind dat ver gaan om daar verder geen eisen meer aan te stellen omtrent de rechtmatigheid van de besteding van de gelden. Opmerking 2 gaat eigenlijk over Stichting Jong en SCAG. U geeft aan dat er in 2009 geen accountantsverklaring meer is ingediend door die door die instellingen. Mijn vraag is, was dat in 2009 voor de eerste keer of was het daarvoor ook al het geval? En wat is de reden van het niet indienen van die verklaring? Mijn volgende vraag is, lees ik het voorstel goed als u zegt dat u over 2009 alsnog een rechtmatigheidsverklaring wilt hebben? En is dat in dat geval dan ook een verklaring van de accountant? Dank u wel.
Dank u wel. Ik geef het woord aan, ik denk, wethouder Sperl. Ga je gang.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ik wil even vragen aan de heer Van der Brekel. De eerste vraag die u stelde, die was me niet helemaal daar helder.
Herhaalt u even, meneer Van der Brekel.
Ik help wel even. Mijn vraag die was, wat is de aanleiding? Wordt gesteld dat er een negatief oordeel over de rechtmatigheid van de subsidieverlening zou komen als u dat met dit voorstel niet verandert. En mijn vraag was dan, bij welke subsidieontvangers is dat het geval en waarom?
Wethouder Sperl.
Dat is duidelijk. Maar meteen met die opmerking beginnen. Het is zo, het negatieve oordeel is het negatieve oordeel wat de accountant van de gemeente op de jaarrekening van de gemeente zou vellen. En het is zo dat we in 2009 en 2010 niet hebben aangedrongen op de accountantsverklaring die je volgens de verordening zou moeten geven. Die zou je zelfs iedereen moeten geven, want daar staan geen bedragen in genoemd. Als u de 13 artikel 13 lid 1 en 2 leest, dan staat dat daar in feite zo in. Nou, we hebben daar bij het controleren van de jaarrekening 2009 heeft de accountant daar een opmerking over gemaakt in de management letter. En meteen even overspringen naar de vraag van meneer Van der Put. Of het voor 2009 ook het geval was, weet ik niet. In ieder geval stond er toen nog geen opmerking van de accountant over die rechtmatigheid in. Dus we kunt voor u nazoeken, maar ik weet niet in hoeverre het relevant is, want daar hebben we geen oordeel over gekregen. Verder kreeg ik even de indruk, meneer Van der Brekel, dat u dacht dat we alleen dat we bij SCAG en de Stichting Jong volstaan met zo'n rechtmatigheidsverklaring en bij de anderen niet. Maar bij de anderen vragen we niks over die afgelopen jaren in ieder geval, omdat we de verordening gaan aanpassen. Als we de verordening gaan aanpassen, dan zult u ook zien hoe we dat gedifferentieerd hebben. Daarop aansluitend, de modelverordening van de VNG is een voorbeeld. Daar kun je zelf verder invullen zoals je zelf wilt. En daar staat 50.000 in. Wij hebben gemeend, zeker als je het met dit soort verklaringen, als die van een accountant moeten komen, dan kunnen ze nog alles in de prijzen lopen. En dan staat de kosten van die verklaring staat dan niet meer in verhouding tot de subsidie die ze krijgen. Dat is ons oordeel. Als de raad vindt dat de differentiatie moet zijn 0 tot 50.000 en 100.000, dan doen we dat. Maar in eerste instantie gaan wij voorstellen om de differentiatie te maken van 0 tot 100.000 en boven de 100.000 als het gaat over de rechtmatigheidsverklaring of de subsidieverklaring. Maar voordat we die verordening komt in de raad, want dat moet, en dat is ook verder niet zo'n punt, denk ik. Dus u kunt dan altijd nog aangeven dat u vindt die bedragen niet kloppen. Wat dit is de reparatie voor 2009, 2010 en 2011 in feite.
Per interruptie. Maar,
meneer Van der Brekel.
Waarom hebben SCAG en Stichting Jong die dingen toen niet gedaan? En waarom?
Als ze het wel gedaan hadden, meneer Van der Brekel, dan hadden ze dus met een accountantsverklaring moeten komen. Die accountantsverklaring die is dermate duur. En ik hoor verschillende bedragen daarover, maar het laagste wat ik heb gehoord was €11.000. En dan zit je toch op een heel behoorlijk bedrag, een echte goedkeurende accountantsverklaringen. Dan zit je met, echt met hele grote bedragen te werken, want ja, er moet dan ook van een registeraccountant komen. En zo'n rechtmatigheidsverklaring is eigenlijk het enige wat wij willen, want wij willen weten of de, en dat staat in zo'n verklaring, of de subsidie die wij gegeven hebben, of die wordt gebruikt voor het doel waarvoor we het gegeven hebben. En dat gaat heel wat minder ver als het narekenen en van de hele jaarrekening post voor post door een accountant. Want dat kost gewoon goud geld.
Maar hebben we dan niet het probleem, want we zitten in een tijd van bezuinigingen. En het is toch wel belangrijk dat we op ieder kwartje letten. En als het nou niet meer zorgvuldig laat onderzoeken, gebeuren dan geen problemen daarmee. En is het dan niet misschien beter omdat, ja, wij hebben die vrees vooral van dat er straks geen goede controle meer is. Waarvoor laten we dat dan niet door de rekenkamer doen? Dat is onafhankelijk en die hebben er natuurlijk ook stand voor. En volgens mij is dat goedkoper. Waarom is daar niet over nagedacht?
Wethouder Sperber.
De rekenkamer is een instrument van de raad. Dus daar hebben wij helemaal geen zeggenschap over, al helemaal niet over wat voor type onderzoek dat die doen. Dus het, daar durf ik me zo niet aan te wagen. Normaal gesproken gaat een dergelijk onderzoek of een dergelijke verklaring gebeurt gewoon door de huisaccountant van de vereniging die het betreft. Het is natuurlijk wel zo, en u heeft wel een punt dat het dan duurder wordt, dat de eerstvolgende subsidieaanvraag verhoogd wordt met het bedrag voor een accountantsverklaring natuurlijk. Zeker als je kijkt naar SCAG en Stichting Jong, die toch al eigenlijk over de top van de subsidiemogelijkheden zitten.
Maar zijn er dan geen...
Meneer Van der Brekel.
Zijn er dan geen andere instanties of dingen die de gemeente daarvoor kan beschikbaar stellen?
Nou, volgens mij niet. Volgens mij is dat gewoon wettelijk vastgelegd. Maar als dat wel zo is, ik wil het best nog een keer aan de wethouder Financiën vragen, want dat is zelf een financiële bolleboos. Die weet precies de weg in dat veld. Maar die heb ik vanmiddag nog gesproken en die zei dat volgens hem dit toch wel de enige koninklijke weg was. Ik had nog een vraag van de heer Van der Put. Ja, bedrag 100.000 euro of niet, dat is arbitrair. Daar laat ik aan u. De verklaring van het bestuur, zoals wij hem in een drietrapsraket hadden staan, was het van 0 tot 10.000. En dan van 10.000 tot 100.000 en boven de 100.000. En daarin te differentiëren. Maar hoe dat precies gaat uitzien in de verordening, want daar gaat het dan over, dat kan ik nou nog niet zeggen, want daar zijn we gewoon nog naar aan het kijken. Wat we nu doen, en dat zeg ik toch nog een keer, is het repareren van het feit dat we het in 2009 en 2010 niet gedaan hebben. Dat we afgelopen jaar daar een aanmerking of een opmerking over gehad hebben van de accountant. En dat wij dus geacht worden daar iets mee te doen. En dat doen we nou op deze manier. Overigens, in ieder geval voor de SCAG weet ik al zeker dat er elk kwartaal zeer intensief naar de cijfers gekeken wordt. Maar dan om een andere reden. Dus, wat dat betreft hoeven we ook niet zo bang te zijn dat die gelden verkeerd gebruikt worden. Op dit moment.
Ja. Ik denk dat daarmee in ieder geval de vragen uit de eerste termijn beantwoord zijn. Maar de heer Jacobs,
meneer Jacobs.
Vindt van niet.
Ik heb nog geen bedragen.
U heeft, ja, klopt. Kleine, midden en grote, welke bedragen zijn er? Dus de kleine bedragen was tot 10.000. De midden grote bedragen van 10 tot 100.000 of in de VNG tot 50.000 en de grote bedragen boven dat bedrag.
Rest mij nu de vraag te stellen of er behoefte is aan een tweede termijn. En het antwoord daarop is ja, de heren Van der Put en De Vries. Meneer De Vries.
Ik kan heel kort zijn. Het CDA is akkoord met het voorstel en wil graag ook onderstrepen wat op de tweede pagina staat. Minder regels, meer service. Dat betekent zo weinig mogelijk bureaucratie. En laten we daar ook naar streven bij de nieuwe subsidieverordening. Dat was het.
Dank u wel, meneer Van der Put.
Dank u wel, voorzitter. Ja, de toelichting van de wethouder is volstrekt helder in die zin dat hij zegt, ja, het is reparatiewetgeving. Het college heeft de steek laten vallen door deze instellingen niet naar die accountant, naar die accountantsverklaring te vragen. En om te voorkomen dat de accountant straks nare dingen gaat opschrijven, moeten we dit besluit nemen. Nou, daar kan ik op zich nog wel mee leven, om praktische redenen. Maar om dan ook de ontheffing al voor 2011 te geven, dat gaat me nou net iets te ver. Omdat ik vind dat de organisaties zich daar nog heel goed op kunnen inrichten. U noemt een bedrag van 11.000 euro wat zo'n verklaring zou moeten kosten. Nou, noemt u mij het bureau, dan ga ik ogenblikkelijk werken. Want mijn ervaring ook elders is dat het voor 30% van dat bedrag ook kan. En ja, dan praten we toch over een paar duizend euro. En dan denk ik van ja, als je als instelling meer dan 3,5 ton aan gemeenschapsgeld krijgt, dan mag je toch wel om een deugdelijke verantwoording van dat geld vragen.
Ja, het grootste deel van wat de heer De Vries zegt is helemaal gewoon een verklaring volgens mij. Was dat geen vraag? Het grootste gedeelte van wat u zegt is... Ja, dat is uw mening en dat is uw goed recht. Over die bedragen, daar wil ik niet al te veel over stoeien. Maar ik weet wel dat het echt wel meer is als je een echte goedkeurende accountsverklaring daarover moet hebben. Het is iets anders als je praat over een subsidieverklaring of een rechtmatigheidsverklaring. Het enige wat wij willen weten, want het zijn stichtingen, dus stichtingen zijn autonoom verder in de bedrijfsvoering. Het enige wat wij willen weten is, ze krijgen van ons zoveel subsidie, wordt dat gebruikt voor het doel wat wij met ze hebben afgesproken. En dat is tegenwoordig zelfs vastgelegd in een BCF. En wil je daar dan een accountantsverklaring, een dergelijk diepgaand onderzoek van een accountant voor hebben? Ik denk toch dat je een beetje... Ja, slecht geld en goede geld geweest op die manier. Maar ja, anders zou ik zeggen, ja, komt u in de raad ermee terug. Maar ik vind het zeker voor dit stuk, want dit gaat gewoon over het verleden. En het 2011 is meegenomen omdat die begrotingen ook allemaal zijn goedgekeurd en de subsidies zijn toegewezen. En ik zou u vertellen, dit soort extra kosten worden gewoon opgevoerd als extra kosten in de subsidieaanvraag.
Ik constateer dat u het beide oneens bent. Daar wou ik eigenlijk mee afsluiten, maar ik zie dat de heer Snels nog...
Nou, ik kan er wel even bijdragen. Wat de wethouder net zegt. Want vorige week hebben wij met een aantal mensen bij de Stichting Jong gezeten. Die hebben toen ons een toelichting gegeven over het rel en zeil van hun vereniging. En toen is duidelijk aangegeven dat met personeelskosten, samen met de huurkosten, eigenlijk maar 3000 euro overbleef voor echt beleid. Dus als we die nou ook nog willen gaan stoppen in een accountantsverklaring, dan hebben ze helemaal geen vrijheid meer. Dus ik zou bij deze zeggen van... Kies maar de oplossing die we hebben. Dank, voorzitter.
En na deze navrander wil ik u vragen of dit stuk rijp is voor de gemeenteraad. Ik denk dat het antwoord daarop ja is. En ik wil u voorstellen om dat gezien hetgeen te bed is gebracht, om dat als A-stuk door te geleiden naar de raad.
Ik wil toch graag als B-stuk.
Dat mag, meneer Van der Put. Dan maken wij er een B-stuk van. En wil ik met u op de agenda verder naar... Het ingevoegde agendapunt 5, het stuk over integrale jeugdgezondheidszorg 0 tot 19 jaar. Zoals ik bij de opening al zei, heeft het de vorige keer op de agenda gestaan, maar hebben het ervan afgehaald omdat er nog ontwikkelingen gaande zijn. Daarover heeft u een schrijven bereikt en het staat nu opnieuw op de agenda. Ik wil er u wel op wijzen dat had u, als u het voorstel goed gelezen heeft, kunnen weten dat dit een collegebevoegdheid betreft. Het college heeft echter gemeend dat het noodzakelijk is dat zij haar oor hier en bij de raad te luisteren legt, in geval dat er wensen of bedenkingen aan uw zijde mochten zijn. Ik zie dat de wethouder, voor wij het agendapunt beginnen, nog iets toe wil lichten.
Als dat mag,
voorzitter. Dat mag, wethouder Groenendaal-Guigen.
Dank u wel. Zoals u weet hebben we de vorige vergadering van de commissie Welzijn dit punt van de agenda afgehaald, omdat er nogal veel onzekerheden waren. Dat was een overeenstemming tussen de GGD en de drie thuiszorgorganisaties voor de implementatie van de jeugdgezondheidszorg. Ter 11:00 hebben we net voor kerst kregen we een brief van de drie thuiszorgorganisaties, die jullie ook allemaal gekregen hebben als het goed is, waarin zij hun bedenkingen en vooral hun financiële bedenkingen uiten. Daarop heeft de GGD weer gereageerd. Nu heeft u, als het goed is, vorige week of
mag ik precies even de datum kwijt zijn, een verklaring gekregen van de gezamenlijke, dus de GGD en de drie thuiszorgorganisaties. Die hebben een gezamenlijke verklaring uitgegeven. Ik wil u zeggen, daarom wilde ik het hier vanavond opvoeren op de agenda, puur vanwege het feit, omdat er nu die gezamenlijke verklaring ligt. Ik moet er daar wel even bij aan toevoegen. Komende donderdag hebben wij een vergadering van Hart van Brabant van de ROM-gemeentes, dus regionaal overleg, waarvan de 8 gemeentes die er ook bij betrokken zijn aanwezig zijn. En daar zal nog eens indringend gesproken worden over dit voorstel uiteraard. Want ik heb wel begrepen dat zowel Heelvarenbeek als Schilderij, dus enkele andere gemeentes, hier ook nog niet helemaal akkoord mee zijn. En daar komende donderdag nog eens indringend over willen praten. Maar dat wil ik u vooraf graag meegeven. En die vragen die u vanavond stelt, neem ik uiteraard, die ik niet kan beantwoorden, begrijpt u, neem ik ook mee naar het overleg van aanstaande donderdag. Dat even vooraf.
Dank u wel, wethouder. Wie wil dat gezegd zijnde over dit agendapunt het woord voeren? Mevrouw Immink. Ik zie mevrouw van Rijswijk. De heer Van Ostade. De heer Van Gulik. En de heer De Vries. Mevrouw Immink, ga u gaan.
Dank u wel, voorzitter. In eerste instantie wil ik even over een onderdeel van het stuk spreken. Wij zien zeker het belang van een integrale gezondheidszorg in, een integraal jeugdgezondheidszorgsysteem. Echter met betrekking tot de frictiekosten en de onderhandelingen die hierover nog gaan plaatsvinden met de thuiszorgorganisaties, zou ik u in ieder geval willen adviseren om in dit stuk zeker niet de term te gebruiken dat het in de verwachting ligt dat thuiszorgorganisaties moeilijk gaan doen over de berekeningen en de inschattingen van kosten en opbrengsten. Wanneer dit zo wordt opgeschreven en zo nog wordt gehandeld, getuigt het mijns inziens niet van een correcte omgangsvorm naar de thuiszorgorganisaties die al jarenlang bekend staan om hun zorg juist om de jeugdgezondheidszorg. Dat was het in eerste instantie.
Dank u wel, mevrouw van Rijswijk.
Dank u wel, voorzitter. Ik heb twee opmerkingen. Het eerste is uit het raadsvoorstel. De eerste punt, de aanleiding en wat is het probleem. De eerste zin daarvan, er staat aanleiding voor de integratie jeugdgezondheidszorg 0 tot 19 jaar, is het feit dat de jeugdgezondheidszorg jarenlang versnipperd is uitgevoerd door enerzijds TB en anderzijds GGD. Dat woord versnipperd, voorzitter, dat komt op mij een beetje over alsof het in stukjes is gedaan door verschillende instellingen, maar in feite praten we hier over gewoon twee instellingen die... Eerder zou ik dat gedeeld willen noemen of gescheiden. Het is verder niet zo belangrijk, want ik denk dat we allemaal snappen, tenzij ik het niet snap. En mijn tweede vraag is eigenlijk een opmerking ook. En die is dat er op bladzijde 5 van het raadsvoorstel, daar staat onderaan bij communicatie en afstemming, puntje A staat in de tweede zin... Vanuit de gemeente Goorle is ondanks herhaalde verzoeken geen enkel raadslid of commissielid aanwezig geweest. Wij waren er met z'n drieën. De heer Van Gulik, mevrouw Aerts en ik. Dus misschien kan dat aangepast worden. Dat was het. Dank u wel.
Dank u wel. Meneer Van Afstraat.
Bladzijde 8, daar staat wat zijn de, en daar heb ik een vraag, wat zijn de risico's van het onderhandelen met Thebe over eventuele compensatiekosten of andere wijze van compensatie? Wat bedoelen ze daar precies mee? Hoezo hoogte en wijze van compensatie? Wat is de verwachting? Ik begrijp niet goed hoe dit omschreven staat in het stuk.
Dank u wel. Meneer Van Gulik, ga u gaan.
Dank u wel, voorzitter. Allereerst willen wij kwijt, maar de wethouder heeft net ook al opgeduid dat het toch heel raar is dat er in eind december een brief komt waarin ze flink afzetten tegen de GGD en dan op 3 februari is in één keer halleluja en zijn ze alle vier het eens met elkaar. Dus of ze hebben te snel geroepen of er is iets anders aan de hand. Verder willen wij wel kwijt dat, en dat zei de wethouder net ook al, dus hij heeft al wat wind uit de zeilen gehaald, maar dat het heel belangrijk is van hoe staan de andere gemeentes in dit verhaal. Want wij hadden toen al gehoord op die bijeenkomst dat er nog meer gemeentes, als die de wethouder nu noemt, eigenlijk tegen dit voorstel waren. Want ik had toen begrepen dat Waalwijk ook een tegenstander was en ik meen Dongen ook nog. Dat is toch wel een punt van aandacht, want we hebben daar op die bijeenkomst ook heel duidelijk gehoord dat die directeur van Thebe heel duidelijk aangaf van God, wij doen dit al jaren en we doen het goed en als dit weggaat naar de GGD, dan hebben wij onze bedenkingen dat daar de regie verdeeld is, laten we het zo zeggen, en de aandacht ook erop. Nou goed, daar zijn ze professioneel genoeg voor om dat wel in goede banen te leiden, denk ik. Maar het is toch wel een punt van aandacht van, ga daar goed mee om. Dan wordt er in een stuk op bladzijde 9 gepraat voor iedere gemeente in het GGD-regio Hart van Brabant geldt dat het definitieve besluit voor 1 februari 2011 genomen dient te zijn. En ik begrijp nu dat er toch nog openingen zijn om daarover te praten. Dus daar graag ook nog opheldering over. Of dat die datum nu echt zo hard is als die daar staat. Tot zover.
Dank u wel, hè, meneer De Vries, tot slot.
Dank u wel. Ik kan hier kort over zijn. Ik herhaal nog maar wat ik bij de rondvraag van de vorige vergadering heb gezegd. Van wij zijn als CDA voor die integratie van de jeugdgezondheidszorg. Wel met als absolute minimale randvoorwaarden van budgettaire neutraliteit. Voor de rest wil ik alleen maar kwijt dat ik mij zeer verbaasd heb over de draai die de thuiszorg 2 keer maakt. 1 keer wijzen ze het eigenlijk af en inderdaad een maand later is het weer allemaal koek en ei. Ik vind dat buitengewoon merkwaardig. Dank u wel.
Dank u wel. Wethouder van Groenendaal, aan u is het woord.
Dank u wel, voorzitter. Mevrouw Immink, u maakte de opmerking dat u die verwachting niet moet uitspreken, want het is, ja, u vond het eigenlijk niet zo netjes om dat hier in dit stuk zo op te nemen. Ik kan het wel gedeeltelijk met u eens zijn, alleen ik zal het komende donderdag inbrengen in het overleg, want het is namelijk een stuk dat door de 8 regiogemeentes dit stuk vervaardigd is. Dus een voorbeeld BMW of een voorbeeld raadstuk, zeg maar. Dus dat kan ik nu niet alleen als zijnde de gemeente Goorlen alleen veranderen. Maar ik zal het wel meenemen en inbrengen komende donderdag. Dan mevrouw Verijswijk, die had het over versnippering. Ja, versnippering. Daar wordt puur alleen mee bedoeld, mevrouw Verijswijk. Van 0 tot 4 jaar werd door Thebe uitgevoerd. En van 4 tot 19 jaar werd door de GGD uitgevoerd. Dat is de enige versnippering die erin zit. En dat gaat nu, als het goed is, als dit doorgaat, gaat het naar de GGD. Dus dat wordt bedoeld met versnipperd. Maar ik denk dat u misschien in gedachten heeft meerdere organisaties of meerdere instellingen. Maar dit wordt hiermee bedoeld.
Het is meer een formulering waar ik over viel. Ik begrijp denk ik wel wat er bedoeld wordt. Maar versnipperen betekent gewoon hapsnap op verschillende manieren.
Ja,
goed.
Okay. Interpretatie van het woord versnipperen, maar ik begrijp uw opmerking. Dat wel. Dan. Uw andere opmerking van bladzijde 5, dat er geen raadslid of commissielid aanwezig is geweest. Dat is, moet ik eerlijk zeggen, een heel erge omissie die erin staat natuurlijk. Want er zijn diverse raad- en commissieleden aanwezig geweest. Dus ook dat komt donderdag aan de orde. En dat wil ik in ieder geval gewijzigd hebben. Want dat vind ik geen pas hebben. Dan de heer Van Ostade met de wijze van compensatie, bladzijde 8. Dan moet ik even kijken, meneer Van Ostade, wat u daar precies mee aangeeft. U had het over die 1 jaar compensatie, hè? Dacht ik, hè? Die op het midden van bladzijde 8. De vraag voor de financiële overzicht is de mate waarin de thuiszorgorganisaties dienen te worden gecompenseerd voor deze frictiekosten. En daar gaat het rapport van Collegiamento over en in de landen wordt verschillend mee omgegaan. En hier wordt dus uitgegaan van 1 jaar compensatie. En dat is gewoon gezien de ervaringen uit de landen, dus dat blijkt puur uit het rapport. Ik weet niet of het al het rapport bij de stukken zat, neem aan van wel. Dan verwijs ik u daarvoor naar het rapport. Het is gewoon een aanname, zeg maar. En daar wordt in de landen verschillend mee omgegaan. En hier gaan ze uit van 1 jaar. Dus dat is het enige wat ik daarover kan opmerken. Dan de heer Van Gulik, die maakte de opmerking van in de vorige bijeenkomst, die bijeenkomst waar u bent geweest, dat Waalwijk en Dongen, dacht u dat die ook niet akkoord waren. Nou, mijn laatste berichten, maar ik heb het u zojuist meegedeeld, is dat alleen Heelvarenbeek en Gilsrijen nog niet akkoord zijn. maar dat hoor ik donderdag uiteraard. Maar Waalwijk en Dongen zouden intussen wel, ik noem het dan maar zo, even overstak zijn gegaan. Maar, en uiteraard, meneer Vuurlijk, voor 1 februari, ja, dat kan natuurlijk niet. Want er zat wat, men wilde dus wat druk op de ketel zetten, maar door die acties, en meneer De Vries gaf het al aan, raar dat de thuiszorg daar zo laat mee komt. Want ze zijn uiteindelijk van het begin af aan bij het hele proces betrokken geweest. En ze gaan op het laatste moment, beginnen ze eigenlijk tegenwerpingen te maken. Dus dat is wel een beetje vreemd. Maar ja, 1 februari wordt uiteraard niet gehaald. En inderdaad, meneer De Vries, een rare draai die de thuiszorg maakt. Maar goed, het is de realiteit en ik vind dat we hier zorgvuldig mee om moeten gaan. Want het is van groot belang en daar gaat nogal veel geld in om. Dus belangrijk dat het in ieder geval tot goede overeenstemming wordt gekomen tussen de partijen. En dat gaan we donderdag uiteraard zien. Ik denk dat ik hier de vraag mee beantwoord heb, voorzitter.
Die mening is mij ook toegedaan. Gezien hetgeen de wethouder heeft gezegd, dat hij aanstaande donderdag een overleg heeft, zou ik u niet willen voorstellen dit stuk door te geleiden naar de raad, omdat het dan een eieren na Pasen verhaal wordt. Ik zou dit onderwerp af willen concluderen met een soort opdracht aan de wethouder dat hij de opmerkingen en bedenkingen en wensen die hier geuit zijn meeneemt naar zijn gesprek van aanstaande donderdag. En dan denk ik dat we dit stuk niet hoeven door te geleiden naar de raad. Als u het raadsvoorstel letterlijk leest, dan is het ook niets meer dan een kennisname van een genomen collegebesluit. En bij de introductie van dit agendapunt heb ik u ook al verteld dat het ook een bevoegdheid van het college betreft. Dus als u daarmee in kunt stemmen, wordt dat de conclusie van dit agendapunt.
Voorzitter.
De heer Van Gulik is het daar niet mee.
Ik ben het daar wel mee eens, maar wel dat de wethouder dan toch wel even terugkomt wat er komende donderdag besproken wordt in die bijeenkomst.
Ik ga ervan uit dat wethouder Van Groenendaal uiteraard ons daarvan op de hoogte houdt. Dan is dat een tweede lid van de toezegging die wethouder Van Groenendaal heeft gedaan. Waarmee dit agendapunt tot een einde is gekomen. En wil ik met u op de agenda naar agendapunt 6, het verslag van de commissie welzijn van 11 januari jongstleden. Ik begin met u te melden dat op verzoek van de heer Zwaans van de VVD het conceptverslag licht is gewijzigd. Het betreft op pagina 5, waar hij onderaan aan het woord is, twee bedragen. Er staat nu 2.225.000 euro. In het concept stond dat anders en dat was abusievelijk verkeerd genotuleerd. Dus die wijziging heeft plaatsgevonden. Ik weet niet of er anderen zijn die mondeling...
Meneer Van Oostwijk, is dat de reden waarom de heer Zwaans in aanwezigheid ANF twee keer genoemd wordt?
Nee, daarop kan ik vast het antwoord geven. Nee, dat is niet zo. Het is scherp van u opgemerkt, meneer Van Iersel. Heeft u nog een voorkeur welke van de twee we doorstrepen? Uiteraard zal die fout gecorrigeerd worden. Zijn er andere opmerkingen over dit verslag? Ik concludeer van niet. Dan is het verslag bij deze vastgesteld onder dankzegging van de steller ervan. Wil ik met u de toezeggingenlijst die is aangehecht nog even doorlopen. De eerste toezegging staat bij mijn weten nog steeds open. En als daar iets over te melden is, of is er nu iets over te melden, wethouder, dan ga u gang.
Ja, dank u wel. Ik moet er even de juiste stukken bij pakken. Want vanmorgen heeft het college van BMW op verzoek van de tennisvereniging Riel besluit genomen betreffende hun aanvraag die zij ingediend hadden en die we van vorig jaar 10 maart af. Uit het college vanmorgen besloten de aanvraag van de tennisvereniging Riel voor een financiële bijdrage in de renovatie van haar 5 tennisbanen niet te honoreren. En ten tweede te onderzoeken of we in samenhang met de Stichting Waarborgfonds voor de Sport een gemeentegarantie kunnen afgeven. En uiteraard de aanvragers per brief te informeren. Maar dat hebben we natuurlijk uiteraard al telefonisch vandaag gedaan. Want het zou van de gekke zijn dat ik u hier vanavond dit besluit meedeel en dat betrokkenen niet zou zijn ingelicht.
Dus u weet, wij zijn samen naar de notaris geweest, zowel de tennisvereniging als wij, om te kijken, om uitleg te geven van artikel 4 van de erfpachtovereenkomst. De notaris is tot de conclusie gekomen dat de gemeente niet verplicht is om een bijdrage te leveren. En aan de hand daarvan heeft het college vanmorgen dit besluit genomen. Dat wilde ik u even mededelen. Er komt wel een vervolggesprek uiteraard. Ik heb vanmiddag de voorzitter van de tennisvereniging Riel gesproken. Heb ik dit besluit medegedeeld. En we gaan wel in ieder geval tot een afspraak komen om eens te kijken wat we kunnen eventueel met die gemeentegarantie. Dus dat wilde ik u niet onthouden.
Ik stel dan voor dat we de toezegging ongewijzigd laten staan en dat u de commissie ook over het verloop van dat proces blijft informeren. Want ik begrijp uit de historie van dit dossier dat de wens daarvoor in de commissie bestaat. Dus laten wij hem staan. De volgende beleidsnota van de GGD is de volgende toezegging. Die blijft gewoon openstaan, die beleidsnota is er nog niet. De volgende toezegging. Die raadsinformatiebrief is weliswaar is verzonden. We laten de toezegging staan omdat uiteraard het dossier nog steeds lopende is. Dus het blijft een voortslepende toezegging die we wellicht iedere commissie hier terugkrijgen. Dan de toezegging uit de vorige commissievergadering. De eerste is afgehandeld. Hetzelfde. De tweede, daar is iets over bekend. Nou weet ik niet of dat schriftelijk is gegaan of dat u daar nu iets over wil melden. Over de problematiek van hoogbegaafdheid in het dossier leerlingenvervoer. Wethouder van Groenendaal.
Jazeker, dat hebben we in de vorige commissie afgekaart. Of afgekaart in zoverre. Wij komen met een notitie naar de commissie toe. En die komt de eerstvolgende vergadering van de commissie welzijn, komt die hier aan de orde. Dat was de afspraak die gemaakt is.
Prima, dan zullen we dat ook in dit tabelletje opnemen. Dank u wel. De volgende toezegging van 11 januari die is afgehandeld in de daaropvolgende raadsvergadering. Hetzelfde geldt voor de volgende over de sportparken. En ook de onderste, daarover heeft u informatie ontvangen. En die toezegging kan dus de volgende keer verdwijnen. Waarmee wij agenda punt 6 op onze agenda hebben afgewerkt, wil ik met u verder naar agenda punt 7. De inlichting van het college. En er was al bekend dat er mededelingen gedaan worden over peuterspeelzaal Olkebolk. Wethouder van Groenendaal.
Dank u wel, voorzitter. In de afgelopen maanden weet u dat er veelvuldig overleg is gevoerd tussen het bestuur van de Stichting Peuterspeelzalen Goorlen-Riel, diverse overnamen ter partijen en de gemeente, om te zoeken naar mogelijkheden om het voorbestaan van het peuterspeelzaal Olkebolken te waarborgen. Het bestuur van de Stichting Peuterspeelzalen Goorlen-Riel heeft tot het laatst getracht om een overnamepartner te vinden voor peuterspeelzaal Olkebolken. Deze gesprekken hebben helaas niet het gewenste resultaat opgeleverd. Het stichtingsbestuur heeft dit op 14 februari, gisteren dus, aan mij medegedeeld. En het bestuur geeft aan dat zij met pijn in het hart zullen moeten overgaan tot sluiting van Olkebolken. Het personeel van Olkebolken is nog dezelfde dag van dit besluit op de hoogte gebracht. En de ouders die zullen, als ik het goed heb, op 15 februari verder worden ingelicht. Dat is mijn mededeling hier omtrent.
Dank u wel, wethouder. Ik kan me voorstellen dat dit wellicht verhelderende vragen oproept. Ik zie, hoe ga ik heel even schrijven, mevrouw Immink, de heer Van de Put, de heer Van Iersel en de heer De Vries. Meneer Van Iersel, ga u gaan.
Dank u wel, voorzitter. Ik kan me voorstellen dat de Stichting Peuterspeelzaal Goorlen-Riel hard heeft gewerkt om overnamepartners. Misschien dat de wethouder nog wat duidelijker kan zijn wat ze allemaal nog geprobeerd hebben. En dat de berichtgeving naar ons toe van Kober en de Humanitas, dat die het over zouden willen nemen. Of dat nog onderzocht is en in hoeverre dat dan tot een uitspraak is gekomen. En we willen even weten van hoe het college dit verder denkt af te handelen.
Dank u wel, meneer De Vries. Ga u gaan.
Ik heb eigenlijk de gelijksoortige vragen als de vorige spreker, dus daar sluit ik mij bij aan.
Dank u wel, mevrouw Immink.
Geheugen.
Het is bijna saai, maar ik wil heel graag de reden weten waartoe er niet is over kunnen gaan tot een samenwerkingsverband of een overname van de Cobra of Humanitas. Wat de achtergrondliggende reden daarvoor zijn.
Dank u wel. En meneer Van der Put?
Ja, die vragen zijn inderdaad allemaal door mijn voorgangers gesteld. Wat ik aanvullend nog wil weten, mocht er nou echt geen oplossing komen, en daar ziet het bijna naar uit, wat voor consequenties heeft dat voor peuterspeelzalenwerk in de betreffende wijk?
Wethouder van Groenendaal, aan u is het woord.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ook de Stichting Peuterspeelzaal Goorleriel, die gaf aan met pijn in het hart te moeten constateren dat er een zou moeten over worden gegaan tot sluiting van Peuterspeelzaal Olkebolke. Ook het college beseft uiteraard goed, begrijpt dat heel, ik hoop dat jullie daarvan overtuigd zijn, dat wij ook dit een hard gelag vinden voor leidsters, peuters en kinderen. Maar het is onontkoombaar en ik geef u daar de volgende reden voor aan. Tenminste probeer ik u aan te geven, laat me zo zeggen. We hebben een subsidierelatie uiteraard met de Stichting Peuterspeelzalen Goorleriel. De afgelopen jaren hebben we de verliezen gecompenseerd. Met ingang van 2010 hebben we tijdig aangekondigd dit niet meer te zullen doen. Het blijkt dus dat men niet voldoende heeft om peuterspeelzaalwerk overeind te houden aan alleen de gemeentelijke subsidie. Komt een tweetal redenen liggen daar aan de grondslag, teruglopend kinderaantal en de wettelijke regelgeving die een stuk strenger is geworden. Afgelopen augustus, maar dat heb ik u al, als het goed is, al medegedeeld in mijn raadsinformatie van 23 augustus, december, jongstleden, heeft de Stichting Peuterspeelzaal Riel bij de gemeente aangeklopt en aangegeven dat ze geld nodig hadden om dat het einde van het jaar te kunnen uitzingen. Men vroeg toen, en ik heb het dan om en nabij een bedrag van €72.000. BNW is daar in eerste instantie mee akkoord gegaan, totdat men later alsnog werd geconfronteerd met de vraag om nog eens €80.000 voor een afvloeingsregeling te voldoen voor het personeel. Toen heeft het college dit niet te doen, maar besloten de Stichting Peuterspeelzalen Goorleriel uitstel van betaling te geven van schulden die ze nog aan de gemeente hadden, betreft subsidie die ze op een onrechtmatige manier zelf gebruikt hebben, die eigenlijk bedoeld was voor anderen, voor Humanitas en de Cobra Groep, hebben we de uitstel van betaling gegeven om nog eens te kijken en nog eens in gesprek te komen met diverse overnamekandidaten. Enfin, u weet, we hebben tot zelfs tot 2 keer uitstel van betaling verleend. Nu blijkt dat dat helaas niet tot het gewenste resultaat heeft geleid. 1 overnamekandidaat, dat weet u, dat waren de scholen die interesse hadden, die zijn afgehaakt. En de andere overnamekandidaat kan ik u niet noemen, want daar hebben we de afspraak mee gemaakt. Dat heb ik u de vorige keer ook al verteld, om die naam hier niet te noemen. Dus dat moeten we uiteraard respecteren. Dan wordt er uiteraard gevraagd, de consequenties voor het peuterspeelzaalwerk in de wijk De Helle. Ja, u weet. De avonturiers hebben daar een positie, ja, en ik vermoed, maar dat kan ik u op het moment niet zeggen, ik vermoed dat de avonturiers daar een peuterspeelzaalwerk uiteraard ook gaan doen, peutergroep. Dus wat dat betreft, maar ja, u weet, het hele peuterspeelzaalwerk staat op zijn kop wat dat betreft. En ja, nogmaals, een heel vervelende zaak, heel vervelend voor, nogmaals, maar ja, ik, zakelijk gezien ben ik het met het, kan ik er mee leven, alleen menselijk gezien vind ik het voor die mensen een drama. Meer kan ik niet aan te voegen.
Ik heb u niets horen zeggen over Cobra en Humanitas. Is dat omdat daar niets over te melden is of is de vraag u ontschoten?
Dat de vraag is mij niet ontschoten. Dus, daar kan ik verder niets over melden.
Oké, daar valt dus verder niets over te melden. Ik wil u nog 1 korte ronde de gelegenheid geven om naar aanleiding hiervan wellicht nog aanvullende vragen te stellen. U moet zich wel realiseren in welk agendapunt wij ons begeven uiteraard. Ik zie mevrouw Immink, de heer Van der Put en de heer Van Iersel. De heer Van der Put, ga je gang.
Ja, ik zal heel kort doen. We mogen toch aannemen dat de gemeente ook op dit werkveld toch een regiefunctie wil hebben. Dus dat hij toch inspanningen gaat doen om deze voorziening in de wijk te houden. En dan, u spreekt uw medeleven uit, maar dan vind ik het toch een beetje een magere reactie als u zegt dat u denkt dat de avonturiers misschien wel een peuterspeelzaal zullen willen gaan oprichten. Daar zou ik van u toch meer activiteit willen vragen. En twee, kijk, het is een onderneming die failliet is, of technisch failliet. Ik heb ook wel eens gehoord dat er ondernemingen zijn die een doorstart maken. Zijn die mogelijkheden al bekeken?
Dank u wel, mevrouw Immink.
Dank u wel, voorzitter. Ik kan me helemaal vinden in eerste instantie in de vraag of de opmerking die meneer Van der Put heeft gesteld. En ik wil toch nog een laatste poging wagen. U heeft gezegd dat het niet is gelukt om Olleke Bolleke over te nemen. Ook niet in de gesprekken met de mogelijke overnamepartners. Maar mijn vraag is toch nog, kunt u daar de reden van aangeven? Ook al noemt u de namen van de overnamepartners niet.
Dank u wel. En meneer Van Iersel.
Twee vragen. Ik had net gevraagd hoe gaat het nu verder. Daar heb ik nog geen antwoord op gekregen van de wethouder. En de subsidie wordt verleend aan peuterspeelzalen. Wordt de subsidie nou in één keer doorgeheveld naar de avonturiers als die een peutergroep oprichten? Dus dat was even de vraag.
Dank u wel. Wethouder Vergroenendaal.
Dank u wel, voorzitter. Wat de heer Van der Put aangeeft, dat de gemeente de regiefunctie heeft, dat is inderdaad juist natuurlijk. U vond mijn reactie wat mager, maar het is natuurlijk wel zo dat de avonturiers die hebben de intentieverklaring ook van de brede school ondertekend. En daar staat ook duidelijk in voor het peuterspeelzaal werkt. Dus ze zullen daar ook aan gehouden worden uiteraard. Dus wij zullen er uiteraard op toezien dat dat uiteraard gebeurt, want wij hebben dat, wat dat betreft de regiefunctie hierin. Dus mijn reactie was misschien in eerste instantie wat mager, maar u begrijpt dat we dat natuurlijk uiteraard wel doen, omdat we de regiefunctie hebben. Doorstart maken, ja, dat is gewoon niet mogelijk, omdat we dus vastzitten, zeg maar, aan de avonturiers. Dus een doorstart maken is in deze niet mogelijk, meneer Van der Put. Dan geef ik u, mevrouw Immink, waarom is het niet gelukt? U vraagt de reden daarom. Nou, er zijn puur financiële redenen.
Mag ik iets vragen, voorzitter?
Dat mag u, meneer Snels.
Kunt u dan gewoon zeggen, wethouder, dat het gewoon juridisch beslecht is? Omdat in een eerder stadium bepaalde toezeggingen zijn gedaan, is nu besloten om het te laten vallen. Klaar. Ja, nou, oké. Okay. Dank u.
Duidelijk. En dan moet de andere kop draaien. Ik wil u verzoeken de rust te bewaren op de publieke tribune. Wethouder van Groendaal, gaat u verder.
Meneer Van Iersel die vraagt van hoe gaat het nu verder. Ja, dus er zal ontslag aanvragen voor die mensen. En die zijn al gedaan, heb ik begrepen. Het gesprek dat ik gisteren gehad heb met het bestuur van de stichting. Die komen dan in de WW, zoals u zult begrijpen.
Ik bedoel de termijn, wanneer is het, is dan morgen de deur dicht? Wat gebeurt er nu verder?
Ik heb begrepen per 1 maart.
Meneer Snels, u bent dan de laatste.
Sorry, ik had nog een vraag over de subsidie aan de wethouder gesteld.
En daar komt inderdaad ook nog een antwoord op, meneer Van Iersel. Stelt u eerst even uw vraag.
Ik wil dan even stellen, eindelijk wat de heer Put van de Put net op inhaakte. Dan mag ik ervoor onderstellen dat de avonturiers deze 2 weken geconfronteerd worden met het feit dat hun moeten zorg dragen voor een fatsoenlijke voortgang. Of wordt die eis niet gesteld als de gemeente de regie voert?
Wethouder van Groenendaal, tot slot.
Natuurlijk gaan we daarmee in gesprek, dat begrijpt u wel.
U niet tegen mij te zeggen, dat kunt u beter zeggen tegen die mensen met die kinderen die elke dag, nu op dit moment, naar die peuterspeelbanden gaan en die ook een bepaalde garantie willen. Dat lijkt me toch wel zinvol naar die mensen toe.
Tot slot de vraag van de heer Van Iersel over de subsidie die naar de stichting toe ging.
Ja, die subsidie die houdt dan uiteraard op, meneer Van Iersel, dat is duidelijk.
Zijn vraag was of die bij voorcontinuering van het peuterspeelzaalwerk door de avonturiers die kant in zou gaan.
Bij continuering wel, maar dan moeten ze voldoen natuurlijk aan de subsidieverordening. En de raad maakt het uit.
Daarmee zijn alle vragen in dit dossier behandeld. Wellicht dat er nog andere inlichtingen zijn vanuit het college. Ik zie wethouder Sperber. Ga uw gang.
Ja, nog even op de valreep. Er is vorige week, of 2 weken geleden,
Gesproken met het bestuur van SCART, dat doen we gewoon elk kwartaal. En wij zouden u op de hoogte houden daarvan. Het is zo, ze hebben ons aangegeven dat ze voorlopige cijfers hebben over de jaarrekening voor 2010. En die zien er zeer hoopvol uit. Ik ga nou nog niet op de details in, want het lijkt me beter dat we eerst de echte cijfers hebben voordat we daarover verder gaan. Maar ik vond wel dat ik u even moest meedelen.
Alvast bedankt voor dit tipje van de sluier. Dat was het namens het college. Dan is agenda punt 7 hiermee tot een einde gekomen. Komen we agenda punt 8, de vragen aan het college. Er hebben wij vooraf geen vragen bereikt, maar wellicht dat er nu prangende vragen zijn. Maar ik constateer dat dat niet het geval is. Ik wil met u verder gaan naar agenda punt 9. Dat is de rondvraag. En ik constateer dat ook daarvan niemand gebruik wenst te maken. En dan sluit ik deze vergadering onder dankzegging aan en ieders inbreng. En wel thuis.